Ja, wel een uurtje werk. Dan komen er wel allerlei herinneringen boven. En dat is eigenlijk toch wel heel leuk als je dat weer eens een keertje naar boven haalt.
Hou je vast. Hier zijn de jongens van de Stam Podcast. Van harte welkom allemaal en wat leuk dat je luistert naar weer een spikflinter nieuwe aflevering van de Jongens van de Gestampte Podcast. En wij bevinden ons nu in aflevering 9 van seizoen 5 alweer. En zoals iedereen weet zijn wij de podcast die voetbalvereniging RK Edo uit de Goren als rode draad heeft. En nog steeds de eerste en ik vermoed enige West-Friese voetbalclub met een eigen podcast. We doen weer clubnieuws, verhalen uit de oude doos, de beste elf zonder Flippy zelf en heel veel meer. Drijvende krachten tegenover mij aan tafel. Philip Roy.
Present.
Ik geloof niet dat hij zomaar drijft hoor, die jongen.
Drijvende krachten.
Het is allemaal lucht, ja.
En naast mij Jaap Heemskerk. Jaapie.
Ja.
Ook van de partij.
Zin in.
Spulletjes weer neergezet, professioneel aangesloten. 3 keer getest.
We moeten toch eens een keer wat gaan verzinnen voor die snoeren die dan allemaal zo aan tafel lopen.
Ja, het is een gezellige boel hier aan tafel.
Alleen heb Kapper Ed al een tijd niet gezien, Jaap.
Ik ben sparen, hè?
Oh,
ja,
voor?
Bedoel ik.
Precies. En jongens, ik mag weer met heel veel vreugde en trots mag ik de gasten van vandaag aankondigen. Of de gastheer en de gast. Want wij zijn natuurlijk als Jongens van de Gestampte Podcast altijd te gast. En we zijn dit keer te gast bij Katrien. En Jos. Jos Keizer en Katrien. Katrien die heeft lekker de koffie ingeschonken. Lekkere koekjes klaargezet. Dus hartstikke bedankt daarvoor, Katrien. Katrien die zit op een hele veilige afstand. Die denkt, jullie gaan het zonder mij ook wel redden. Maar aan de overkant van deze tafel, Jos Keizer. Jos.
Ja, ik ben blij dat we een keer in de podcast mogen plaatsnemen. We hebben er genoeg over gehoord. En we hebben toch wel een en ander betekent, denk ik, voor de voetbalvereniging RK Edo. En RK Edo legt me nog steeds na aan het hart, moet ik zeggen.
Veelvuldig te bewonderen aan de zijlijn als het eerste speelt.
Zeker, zeker. Als ik echt niet kan, dan gaat het uiteraard niet door. Maar vaak met een uitwedstrijd heb ik mijn zwager Ad en mijn zus Wil die graag ook die kant op gaan. Dus gaan we vaak met z'n vieren die kant op. Dus we zien regelmatig een partijtje van het eerste.
Maar roemruchte carrière achter de rug, daar gaan we straks natuurlijk uitgebreid over hebben. Want naast jou zit jouw broer Co.
Ja, zeker.
Ja. En dat vinden wij heel bijzonder dat jij hier zit. Want wij zien jou natuurlijk niet zo heel veel. Dus wij waren erg blij dat Jos zei van we zijn toch altijd in jullie carrière een soort van onafscheidelijk geweest op het veld. En wij zijn blij dat jullie dat daar vandaag ook voor gekozen hebben door hier met z'n tweeën te zitten. Dus welkom.
Ja, dank je. Ja, ik vond het ook ontzettend leuk. In eerste instantie was Jos aangezocht. En die kwam met het idee van, zou je het ook niet leuk vinden? Ja, ik vind het gewoon bijzonder leuk. Wij hebben eigenlijk van jongs af aan totdat ik dan 7, 28 was. Liepen onze levens helemaal synchroon, zeg maar.
Ja.
Met heel veel zaalvoetballen en veldvoetballen. Eigenlijk waren wij gewoon onbetaalde profs, zeg maar. Want wij waren gewoon alle dagen wel in de weer met voetbal.
Ja, top. Ja, we zijn ook super blij dat je er bent. Omdat je natuurlijk grote plannen hebt.
Ja, zeker. Ja, wij willen de wereld over. En, ja. Het ziet er naar uit dat wel gaat lukken.
En Jos die zei ook tegen mij toen ik Jos vroeg van we moeten er nu wel toehappen. Want Jos, er was een feest of er was een gelegenheid waarop je er nog zou zijn. Dus
dat klopt.
Momentum gepakt. Ja. Dus mooi.
Zeker. Ja, ik keek er erg naar uit en ik vind het gewoon heel leuk om jullie ook weer eens te zien.
Ja.
Eigenlijk gasten die ik dan ook al heel lang niet meer gezien heb. Behouders Jaap, zag ik nog wel eens bij de Club van 100.
Oké. Okay.
Ik weet van Jaap trouwens nog wel een anekdote, want Jaap... Jaap was voor een natuurlijk ook wel selectiespeler. Hij draaide gewoon heel lekker zijn partijtje mee. Maar als we dan naar de zomervakantie op de training kwamen... ja, en dat weet Jos ook nog wel hoor. Ik weet niet precies wie het zei, maar die zegt van... Nou, iedereen was lekker gebruind en Jaap zat nog krijtwit. En volgens mij was Frank Koning denk ik.
Ja, Salas wel.
Zo ja, ben je in de Koentunnel op vakantie geweest? Maar...
2 weken hè?
Ja, 2 weken. Ja, toen was je het wel zat. Toen wilde hij wel lekker naar buiten.
Nou, dit was de podcast. Sluit hem maar af.
En ondanks dat is Jaap altijd Sexy Lex genoemd. Ja, dat komt zeker als een verrassing komen.
Ja, dat is voor mij even nieuw. Ja, verklaar eens eventjes.
Nou ja, dan ga je ook wel eens een stukje op de fiets. En dan moet je je benen scheren.
Penis? Benen? Oh, benen.
Ja, dan moet ik dat er weer uitknippen, omdat jij
sorry.
Penis
Maar dat komt goed, jongens. Nou, super bedankt. Leuk. We gaan een mooie aflevering opnemen. En dan gaan we natuurlijk altijd bij het begin beginnen. Geboren en getogen aan de Julianenstraat.
Nee, sorry.
De Nicolaas Koppenstraat.
Nicolaas Koppenstraat, ja. Ja.
En met een nogal groot gezin.
Ja, zeker. Ja,
wat zullen we zeggen? We zijn met z'n 18e en... Mijn vader is 2 keer getrouwd en bij zijn eerste vrouw had hij dan 11 kinderen. En later is hij getrouwd met onze moeder en daar zijn er nog 7 achteraan gekomen. Dus in totaal met 18 kinderen, ja.
En logees ook.
En af en toe hadden we ook nog ruimte voor logees, ja. Dat, het was nooit te vol bij ons. Dat,
zoete inval,
ja. Ja, stonden jullie echt onbekend.
Ja, kijk, we hebben jou ook nog wel eens thuis gehad, hè? Met Ted Koning en zo, ja, eventjes bij de, aan de broeder.
Die heb ik ook dus, nog scherp, ja. En hoe dus, dat tot stand is gekomen, weet ik niet. Maar we gingen broeder eten bij je moeder.
Ja, het werd ongetwijfeld op een veiling aangeboden.
Was dat niet een kerkenveiling of zo? Of een
sportveiling.
Een sportveiling.
Ja.
Met Ted Koning en nou, Tim volgens mij...
Ja, Tim Koning.
Dirk Huibers kan dat.
Nou, dat weet ik zo niet meer. Maar ik weet wel dat jij er ook wel bij was.
Gegeten. En, ja. En wat was het? Gert Pap of zo?
Gortepap waarschijnlijk.
Nee, ik heb dus ook de eer mogen hebben om ooit eens bij de familie Keizer aan te schuiven, boys. Ja. Dus en met mij vele anderen, want er zijn enorm veel roemruchte verhalen over dat soort nachtelijke... logeerpartijtjes, laat ik het even zo zeggen. Maar geboren en getogen dus, Nicolaas Koppenstraat. En op voetbal gegaan uiteindelijk, want jullie waren toen al gegrepen door het virus.
Ja, we stonden natuurlijk al heel snel te popelen. Want in die tijd werd er nog op de Burgt gevoetbald. En eigenlijk waren we daar ook altijd te vinden. En dat was al in de tijd dat Jaap Bakker en Ed Seuren furoren maakten, zeg maar. En, ja, Ed Seuren, met name Ed Seuren was wel mijn grote voorbeeld. Ed speelde ook altijd in de spits en linksbuiten.
Vaste luisteraar ook, Eduard?
Is hij ook vaste luisteraar? Nou, ja, ik kon echt heel erg genieten van zijn fanatisme en zijn techniek, zeg maar. Ik heb wel eens een halve omhaal had hij een beetje in de benen. Dat heb ik wel menig keer geprobeerd. Maar hij was wel heel erg verfijnd, moet ik zeggen.
Maar hoe oud, hoeveel verschillen jullie van leeftijd?
1,5 jaar.
Oké. Dus jij ging altijd met Ko mee?
Ja, wij waren altijd buiten aan het voetballen. Op het straatje, noem het op. En je begon toen de tijd in de pupillen, hè, noemden ze dat...
Ja, Welpen was dat.
Of de Welpen, ja, zelfs nog. En wij konden nogal redelijk hard lopen. Ja. Dus we werden voor ingezet. En toen zagen ze vrij snel al dat we het ook toch wel een bepaald talent hadden, denk ik, om doelpuntjes te maken.
Ja, dat bleek dus ook eigenlijk wel. Want als we in de straat voetbalden, er was altijd poten. Dat was natuurlijk zo. En het nadeel was wel dat wij nooit met elkaar voetbalden.
Nee, dat poten dat was nooit mijn favoriete bezigheid.
Nee, nou ja.
Altijd een beetje als laatste.
Ja. Beetje fijn. Ja.
Jullie werden...
Ja, meestal als eerste
gekomen. Jij bent linksbenig?
Ja, linksbenig.
En Jos is?
Ik ben rechtsbenig.
Oké.
En cool. Ik vind in zijn algemeenheid dat linksbenige voetballers... een betere techniek hebben. En dan zeg ik in zeer algemene zin, Flip geldt niet voor iedereen hoor, maar als ik bepaalde mensen met hun linkerbeen, je zag het afgelopen zondag ook, die Rekveld, wat voor paas die gasten in hun been hebben. Ik vind dat ze meer techniek hebben als een rechtsbenige voetballer. En dat zie je met Iataren, Berghuis. Laatst had je die jongen van Arsenal, ik weet niet hoe hij meer heet, maar hij heeft ook nog in Nederland gevoetbald, bij Heerenveen geloof ik.
Odegaard.
Odegaard. Ook zo'n linkspoter. Oh jongen, geweldige techniek. Ja. En geweldige traptechniek ook. Dat ken ik wel van genieten, van die linkspoters.
Zeg je ook van Ko dan?
Ja, Ko met zijn linkerbeen kon hij wel wat hoor. Ja.
Dus jullie zaten niet bij elkaar in team toen in de jeugd? Jullie kwamen pas bij elkaar dat jullie meteen door naar het eerste gingen?
Nou ja, ik weet niet of...
In de beginjaren niet. Dan speelde jij in een andere elftal. Ja. Want ik was anderhalf jaar jonger. Dus ja, dan kwam je automatisch in een bepaalde elftal terecht. En later, ik weet niet precies meer hoe het allemaal heette hoor. Maar in juni, aspiranten geloof ik. Ja. Toen kwamen we denk ik wat meer bij elkaar. Want dan werden de betere voetballers toch even wat sneller in een hoger elftal gezet. En toen zijn we wat meer met elkaar gaan voetballen, denk ik.
En jullie zijn van de lichting medespelers toen vanuit de jeugd?
Oh, ja, we hadden Kees Knijn, ken ik me zo voor de geest halen.
Flutter?
Flutter, ja. Ja, Kachelpijp. Ja, die heb vele bijnamen, hoor. En Hans Boots, die heeft later ook wel diverse jaren in het eerste gespeeld.
Ook van de Nicolaas Kopstraat.
Ja, zeker. Ja, straatje. Hans Groteman, Skemes.
Ja.
Die kennen wij ook.
Ja,
Schiermes heb het... ik kan me niet herinneren dat hij bij ons meegedaan heeft in het eerste. Want,
Nee. Ik denk dat Hans er ook een beetje tussenin hing. Ik denk dat hij meer in de tweede heeft gevoetbald als in het eerste. Ja. Dat had hij misschien ook qua spitspositie had hij misschien toch wel wat concurrentie. En Hans was niet de meest gepolijste voetballer, zeg maar.
Dat was goed in andere dingen.
Ja,
wel de meest legendarische bijnaam natuurlijk.
Ja, Schermes. Ja. Ja.
Prachtig. Ja.
Dat is mooi dat dat soort bijnamen eigenlijk gewoon een beetje legendarisch worden voor hem. Het was wel een hele goede gozer hoor. Het was natuurlijk onze buurjongen. Ja, wij woonden in een doodlopende straat. Nou, hij heeft toen gezegd, er waren 120 kinderen. Nou, het was ontzettend vruchtbare grond. En bij mijn vader, eigenlijk in de pipeline zeg maar, daar kwamen nog twee jochies tevoorschijn. En dat waren toch voetballend wel de grootste talenten bij ons.
Ze had nog even door moeten gaan.
Dat gaat wel, maar na 18 was het eigenlijk ook wel eens genoeg, want het huis was al behoorlijk vol.
Ja, toch.
Dat wij er echt van bewust van werden, waren bij ons al de eerste mensen alweer getrouwd en het huis uit. Zo ging dat. Het
beste voor het laatste bewaard, hè?
Ja, kennelijk, ja.
Mijn ouders ook, hoor.
Jij bent de oudste.
En dus uiteindelijk in de selectie gekomen.
Ja, nee, zeker.
Dan Jos of ook samen?
Jos die debuteerde volgens mij tegen Berghout op 15-jarige leeftijd. Ik meen voor jou een bekend persoon,
Eduard Seuren, ja.
Die viel uit. En in de tijd was bij Berghout, wij voetbalden eigenlijk nooit tegen Berghout. Want de derby shows ze tegenwoordig hebben... Ja, die hadden we in onze tijd niet, want alle clubs voetbalden bij ons lager als ons.
Ja,
de enige die wij op een gegeven moment tegenkwamen was Dynamo.
Ja, ja dat zou kunnen, ja. Goed, ik weet wel dat ik werd toen gebeld door Corco Oistra. Ja, dan speelde ik nog in de aspiranten. Of ik dan wissel wilde staan bij het eerste. En denk je, jezus, 15 jaar. En... Ja, daar had ik wel een beetje van, nou... maar goed, ik denk, ik ga dat wel aan. En toen was Klaas Borst, die was nog sponsor, hoofdsponsor. En die had van die groene trainingspakken. Ja, nou, dat weet ik, het merk weet ik niet meer. Ik weet alleen dat die erg groot was voor mij.
Ja.
Ik trok de broek aan en die kwam zwart tot mijn oksels.
Ja, je had alleen een broek nodig.
Ja. Dus, maar toen uit bij Berghout, toen raakte Ed Seuren, die was toen ook een beetje in zijn nadagen.
Ja.
En die raakte geblesseerd. En toen, dat was eigenlijk mijn eerste invalbeurt. En in die eerste periode was het meestal alleen maar invallen. Gewoon te spelen in de aspirant op zaterdag. En dan op zondag af en toe eens 10 minuten of een kwartiertje in het eerste. Dat,
En wie waren dan nog meer ongeveer zo? Waren toen die jongens uit Amsterdam, waren die er al bij?
Nee, die kwamen ietsje later. Kijk, dat was nog met Peter Smal, Cor Schouten, Bruno Plantinga, Toonvader. Pluut. Pluut, ja. Ook nog. Kees Verdiepen, volgens mij. Nou, kan dat zijn dat Kees wat later was. Maar dat soort mensen, ja, daar keek je... Kijk je een beetje tegenop als je...
Dat wij er echt in kwamen, dat was in 74, 75. Ik was net 18 en Jos die moest nog 17 worden, zeg maar. Toen waren ze eigenlijk net 2 keer al gepromoveerd onder Kooistra. Wij kwamen toen in de eerste klasse, was dat toen.
Ja.
Het eerste jaar. We raakten met Paas eigenlijk al kampioen. Uiteindelijk werden we met Pasen kampioen. Maar dat was eigenlijk ook best wel... De jongens, de 4 Amsterdammers, die waren gewoon volop actief. En ja, wat Jos zegt, Jos dan naast Cor Brouwer kwam te spelen... Dan werd je gewoon gestuurd, zeg maar. Ja. Dat waren gewoon jongens die hadden wel gochme. De Amsterdammers hebben in de regel wel de bal al klaar, zeg maar. Ja. En daar maakten ze ook driftig gebruik van... achterin was dat Rob Bergen. En in het midden dan voornamelijk Cor Brouwer.
En Tom Wijmaar.
Ja, Tom Wijmaar.
Spits.
Ja.
Ik ben begonnen als rechtsbuiten, Co linksbuiten. Ja, ik rechtsbuiten. En dan stond Toon Vader in de spits. Oh, ja. Voetballer kon Toon eigenlijk niet. Maar gaf geen voorzet. Hij kopte ze in alle standen, kopte ze erin. Oh, okay, dat, ja. Hij had een geweldige sprong... had hij in zich en geweldige koptechniek had hij. Wij kregen een menig balletje wel voor. Dus Toon die stond wel op zijn plekje. Maar ging geen 1-2 met hem aan. Want dan,
nee, zie je hem nooit meer terug.
Maar over koppen gesproken, Jos. Jij was je tijd ver vooruit, denk ik. Jij kopte eigenlijk nooit zo...
Nee. Dat heb ik wel eens met Bertus Blank ook over gehad. En later ook met Peter Schuitenmaker. En dan trapten ze die ballen richting onze verdediging. Maar dan zeg ik altijd, Bert, op je pan. Ik zeg, ik begon daar niet aan. Dat moet je als laatste man ook niet doen. Toen had je nog het systeem eigenlijk van echt met een voorstopper spelen. Wat je tegenwoordig niet meer hebt. Een beetje links centraal, rechts centraal. Maar toen had je nog echt voorstopper. En ja, dat was gewoon de taak van de voorstopper. Maar ik was in algemene zin geen fan van koppen. Ja. Dus
er zat ook nog een veter in die bal, hè?
Ja. Ja.
Precies op je hoofd.
Tegenwoordig is dat natuurlijk helemaal een issue. Dat er niet meer gekopt mag worden, tenminste. Bij de jeugd. Waren er nog koptraining in de jeugd? Nou, dat doen ze natuurlijk ook niet meer.
Nee,
en het is dus bewezen dat er dus dementie. Een... variant van Alzheimer door koppen komt.
Ja.
Ja, het verbaast me eigenlijk niet hoor, Jaap. Want als je toch ziet dat de ballen over 40, 50 meter komen... en gaat zo in dezelfde vaart weer terug via je knar... dan komen er wel wat krachten vrij, zeg maar.
Nou, Wout Holver daar is natuurlijk gestorven aan Alzheimer. Ja. Die had zijn hersenen ter beschikking van de wetenschap gesteld. Ja. En daar vonden ze ook een andere afwijking dan normale Alzheimer... En dat kwam overeen met wat ze zien met boxers en American voetballers.
Ja.
Dus dat komt echt wel door het koppen. En Wout Holver, daar was een echte kopper.
Ja. Nou, dat deden we dat waarschijnlijk op intuïtie niet.
Het is een onderdeel van de voetbal, vind ik toch, hoor.
Het is een heel raar gezicht. Wij waren dinsdag even bij de bekerwedstrijd van Vrouwen 1 aan het kijken.
Klopt.
Want ja, als je een podcast opneemt, dan moet je daar ook over mee kunnen praten natuurlijk.
Ja.
Dus je moet de beek op de hoogte zijn. Ik vond dat ze heel goed voetbalden, dames en heren. Ik keek er van op. Alleen bij corners, de Rijp kopte niet.
Nee.
Nou, dat is toch leuk. Dat wordt toch gevaarlijk altijd voor de
Beter, doen ze dan de ballen op de borst opvangen? Of?
Ja, nou, dat zou een optie zijn natuurlijk.
Ja. Ja, dan valt hij waarschijnlijk ook bij de meesten wel dood.
Maar ik vond het toch bijzonder. Het is een heel ander spelletje dan gelijk natuurlijk.
Ja.
Ik vind het mooi hoe de beide Jos en Co praten. Het lijkt net of het 3 weken geleden is of zo. Je ziet het helemaal voor je nog, hè?
Ja, maar ik moest wel even diep graven. Want ik zei in het begin van een avond ook tegen Bram. Het is voor mij zeg maar, bijna 50 jaar terug. Ja. Tot ik zeg maar, voor de eerste keer inviel bij het eerste. Dus ik moest inderdaad toch wel even graven van medespelers. En straks vond hij nog een bot de beste 11. Het was toch nog wel even zoeken en graven van... Sommige heb je wel op je netvlies, maar sommige denk oh jee, die heb ik nog mee gevoetbald. Ja, dat was.
We hebben vanmorgen nog even een uurtje gediscussieerd aan de telefoon. Uurtje. Ja, wel een uurtje werk. Dan komen er wel allerlei herinneringen boven. En dat is, dat is eigenlijk toch wel heel leuk als je dat weer eens een keertje naar boven haalt.
Ja, we gaan het allemaal beleven, jongens. Ik heb er toch enorm zin in.
Ja, ja.
Maar hoogtepunten, selectie, eerste elftal.
Nou, ik denk het eerste hoogtepunt. Co heb 1 kampioenschap meegemaakt. En dat was toen die Amsterdammers erbij kwamen. Toen werden we in 4 jaar tijd werden ze 3 keer kampioen. Okay. De eerste 2 hebben wij niet meegemaakt, echt. En de derde wel. En toen speelden we thuis tegen ALC.
Ja.
En het was en ALC, als die gelijk speelde of van ons zou winnen, dan hadden ze nog kans om niet te degraderen.
Okay.
En wij moesten winnen om kampioen te worden. En het was een barre, boze wedstrijd. En Tom Weimar maakte uiteindelijk volgens mij iets van 10 minuten voor tijd pas 1-0. En toen was de buit binnen, zeg maar. Ja. En toen gingen we dus naar de hoofdklasse toe. Mede, moet ik toch zeggen, door de inbreng van de 4 Amsterdammers. Omdat die gewoon het voetbalniveau gewoon omhoog haalden. En wij een vrij aardige lichting hadden. Qua voetballers. Met elkaar, ja, dan was het goed dat we ook een paar klassen omhoog gingen. Want in de hoofdklasse hebben wij het eigenlijk altijd prima gedaan.
Ja. Kijk, in onze tijd voetbalden wij eigenlijk meer tegen West-Friese Spirit.
Ja.
Eigenlijk de vereniging Zouave.
Zouave hebben we ook nog tegen gespeeld.
Dat zijn allemaal toch gasten die nu allemaal toch behoorlijk hoog voetballen bij clubs. Ik moet wel zeggen, zoals het tegenwoordig gaat met al die derbies, zeg maar. Dat is natuurlijk wel een extra dimensie voor de selectiespelers. Als je daar geen positieve energie uithaalt, dan snap ik het niet meer.
Nee, want je hebt Kwiek, je hebt Dynamo. Nou, in de vorig jaar dan, of 2 jaar terug, nog Sint-Soors.
Ja.
Nou, dat zijn toch, Berkhout wat minder, vind ik. Maar dat zijn toch 3 prachtige wedstrijden.
Ja.
Dat, hoop publiek, gezellig. En,
die hadden jullie niet.
Nee, wel eens een keertje in de voorbereiding, maar meestal gingen we er dan op. dat was onderschatting. Ja. De andere partij die liep het vuur als ze sloffen. Dus, ja.
Maar de kans was vroeger natuurlijk ook veel kleiner dat je elkaar trof.
Ja.
Je had veel meer klasses.
Ja.
Als je nu een slecht jaar hebt, zit je in de 5e klasse.
Ja. Ja.
Vroeger was het reserve 3e klasse.
Ja, als Kwiek en Dynamo niet oppassen, dan zitten ze in de 5e klasse.
Ja.
Maar als je naar de 3e klasse... Dynamo zat, even kijken, 2 jaar terug nog 3e klasse. Zeg maar. Die zouden er nu uit kunnen.
Ja, zo snel
dat is wel bizar, ja.
En vroeger, als je toch 3e of 4e klasse speelde, dan was je een gerenommeerde vereniging. Dan keken ze echt wel naar je op.
Ja. Kijk, en de degradatieregeling is ook totaal anders. Vroeger ging er eentje uit, geloof ik.
Ja.
Nou, dan is er altijd wel eentje. Kijk, als je nu bij Edo kijkt, MOK en ALC. Ja, jongens. Die hebben beide nou 5 puntjes, geloof ik. Ja,
dan, en aanstaande zondag spelen ze tegen elkaar.
Ja, dat las ik. Ja.
Dan ga ik even kijken, denk ik.
Waar moet jij heen?
Ja, dat is toch, daar gaat het om. Wie die wint, die...
Die blijft erin.
Nou ja, er zijn nog wedstrijden te spelen.
En toen waren er natuurlijk nog wel wat vertegenwoordigde elftallen waar jullie voor gevraagd zijn.
Dat hebben we ook nog meegemaakt. Ja, dat is het afdelingselftal.
Jullie speelden jullie in het oog van allerlei scouts.
Goed. Wij hebben ooit nog een keer 6 weken bij Volendam getraind.
Ja.
En ik was zo blij dat dat over was.
Dat
was verschrikkelijk wat de mensen toen daarom.
Kijk, wij reden toen met de vader van Sjaak de Lange mee. Sjaak de Lange die zat er toen al.
Met Harry Smal. Ja, met Harry Smal, ja.
En die gasten die in die kleedkamer, ze keken niet naar je om. Het enige wat ze deden was een scheet in je gezicht laten. Maar goed.
In die zes weken heb ik geen zeg maar, medespeler daar al. Die zijn wat tegen je. Ja. Hun voelden dat een beetje als indringers. Ja. Waar, joh, nou, twee van die boertjes. En ook met partijvormen en dat soort dingen. Kreeg pas een bal als het echt niet anders kon. Ja. Weet je wel? En ik was blij dat het klaar was daar.
Voelt als koud en kil.
Ja, van de ene kant was het wel. Was je misschien blij, maar van de andere kant had dat voor jou echt wel een goede kans kunnen betekenen. Als wij, de faciliteiten zijn nu anders. De spelers worden gehaald of gebracht. En, mijn vader die had een hondenbrommertje en die begon er niet aan.
Nee, dus er twee achterop, dat wordt een beetje lastig.
Ja, er was gewoon geen mogelijkheid om die kant uit te gaan. Maar kijk, jij hebt je natuurlijk ontwikkeld als een totaalvoetballer. Terwijl ik zuivere linksboot was en linksbuiten, dat was mijn plekje.
Ja.
En jij bent eigenlijk van rechts buiten middenveld uiteindelijk
achterin beland,
een dragende speler achterin geworden. Maar jij had met jouw kwaliteit had jij naar mijn idee wel betaald voetballer kunnen worden.
Ik had het misschien wel moeten proberen, maar goed, we hebben ook nog
geluk. Je hebt ook geluk nodig, hè? Wat Michel ook voor in de vorige aflevering ook zei met Alex Pastoor. Die ging toen naar Fenerbahçe en Michel zei toen van laat Pastoor toen naar Volendam of Telstar of had hij misschien aan Michel gedacht. Dus er zit ook wel een dosis geluk bij.
Alex heeft nog wat tegen gevoetbald tegen Duitslanders.
Ja, zeker. Daar hebben we ook nog tegen gevoetbald, Nou goed, en later hebben we nog een keer een proefwedstrijd voor AZ gespeeld.
Het C-team,
dat was nog tegen HCSC uit Den Helder. Ja. En toen kon ik, als ik me echt goed herinner, kon ik komen bij AZ, maar Ko niet. En toen heb ik besloten om het niet te doen.
Ja. Nee.
Later heb ik wel eens gedacht van, ik had het moeten doen.
In onze tijd was het niet zo gewoon dat je zomaar naar een andere club ging. Nee. Tegenwoordig zijn ze daar wat makkelijker.
Tom Wijmer heeft later ook wel eens tegen me gezegd. Jos, als je dan bij Edo blijft voetballen, dan ga je qua niveau eigenlijk alleen maar achteruit.
Ja.
Je verbetert niet meer. Je kan beter dan een paar klassen hogere voetballen. Of misschien zelfs proberen om het betaalde voetbal te halen, maar qua voetballen ga je er niet op vooruit, zeg maar. Ga je eigenlijk eerder achteruit.
Dat bleek het dus ook wel. Want dat we in de zaal voetballen, dat was eigenlijk met jongens van Hollandia 1, voorwaart 1. Daar keken we helemaal niet tegen op. Daar draaiden we gewoon niet mee.
Ja.
Als je gewoon met voetballers samen speelt die zelf ook een niveautje hoger zijn, dan je hebt de kwaliteit, dan draai je gewoon makkelijker mee. Zo simpel is het.
Ja, zo is het ook. Maar nu zijn jullie wel gewoon RK Edo-legendes.
Ja, zeker.
Marco, jij bent uiteindelijk in de tweede gegaan of beland?
Niet helemaal gegaan hoor. Ketsen, je werd trainer en ik miste in de voorbereiding één wedstrijd omdat ik misselijk ziek was. En vervolgens heb ik eigenlijk nooit meer de kans gekregen. Maar daar had ik op zich geen moeite mee.
Nee.
Want
Jeroen Laan.
Jeroen Laan die kwam aan, zeg maar. Ja. En ik zag ook wel dat ik eigenlijk ingehaald werd door de jeugd, zeg maar.
Ja.
Dus daar had ik geen moeite mee. Alleen de manier waarop het gegaan is, als je na 13 jaar selectie of in het eerste gespeeld hebt, dat er dan eigenlijk zonder uitleg, dat je zonder meer teruggezet wordt, zeg maar. Ja, daar heb ik wel, mijn leven lang niet. Maar
schoonheidsprijzen dat worden niet uitgedeeld dan?
Nee, dat vond ik echt wel een minpuntje van, van mijn carrière bij Edo, zeg maar.
Ja.
Maar dat stond niet in de weg. Ik heb tot mijn 48ste gevoetbald.
Ja.
En eigenlijk altijd met heel veel plezier. En daarna wel een beetje de binding verloren eigenlijk.
Ja. En jij hebt nog wel heel lang het eerste daarna gespeeld?
Ja, ik heb het 20 seizoenen volgehouden. Toen ik 36 was, toen ben ik uiteindelijk gestopt.
Ja.
Toen ben ik wel helemaal gestopt. Ik had geen trek om in het derde of in de veteranen te voetballen. Ik kon vroeger heel slecht tegen mijn verlies. Toen ik 36 was, kon ik nog slecht tegen mijn verlies. Maar dat zag ik eigenlijk.
In de veteranen worden we meestal hoor. Maar.
Ja. Af en toe viel ik nog wel eens in bij de veteranen. Ja.
Dat zie je toch overal, hè? Want ik speel natuurlijk nog steeds in de veteranen, 45 plus. Maar hoe weinig echt de eerste elftalspelers daarvan over zijn. Het zijn toch meestal mensen die wat lager niveau hebben gevoetbald, die nu nog enthousiast zijn.
Ja.
Tuurlijk kom je ze wel tegen. De
in de tijd van Co, toen gingen er wel meer. Richard Laan heb in de Peter Vreker.
Nico Pater.
Peter Smal.
Ze zijn er ook wel.
Oh ja, maar goed, dan praat je al over de oudere lichtingen. Maar ja, goed, tegenwoordig is er ook meer dan alleen voetbal. Hè?
Tegenwoordig liggen de kaarten heel anders geschud, inderdaad. Nee, en uiteindelijk resulteert dat natuurlijk in trainerschap, Jos.
Ja,
heb ook ooit zijn beste elf mogen invullen.
Uh-huh.
Jos ging de overige senioren trainen. En ik heb Jos toen als mijn beste trainer genoemd. Want wij gingen blij te trainen.
Op vrijdagavond,
toch? Op vrijdagavond. En je deed het af en toe voor.
Ja.
En wij wilden dat dan nadoen, maar dat was altijd erg leuk. Dat heb je ook vandaag gedaan.
Ja, volgens mij heb ik dat 4 of 5 jaar gedaan, denk ik. Ja, want volgens mij, Patrick Laan, die nam het volgens mij van mij over toen.
Ja, dat, en later ook Jos Koppers.
Ja.
Was Jos er niet voor dat hij het ook al daarvoor deed? Overigens senior. Ik heb ook nog training van Jos gehad, maar dat was al eerder, denk ik.
Nou, dat zou kunnen. Ik weet eigenlijk niet van wie ik het nou overgenomen heb. Dat weet ik eigenlijk niet. En later heb ik nog, Hans, mijn zoon, die de B1 en de H1 getraind.
Ja.
En dat deed ik dan samen met Nick van Zandt, hè, volgens mij. Weet ik.
Nick van Zandvoort.
Of van Zandvoort, ja.
En Jantje, denk ik.
Ja, ja, volgens mij ook een bijnaam als trainer.
Wie, ik?
Ja.
Geen
idee. Katrien weet dat dan wel. Van Gaal.
Van Gaal?
Van Gaal. Ja. Weet je, een karatentrap?
Drie A's.
Nee, dat had niks met karate te maken. Maar Jos pakt dat wel heel serieus aan allemaal. Okay. En dat was in de tijd dat Van Gaal ook nogal dominant aanwezig was. Dus je had wel een bijnaam. Nou, dat je dat zeker zelf niet meer weet.
Nee, daar heb ik geen weet van. Dat,
Maar ja, de titel voor de podcast hebben we nu, hè?
Ja, precies.
Maar ja, goed, ik ben toen gestopt met training geven. Toen werden kampioen met de A1. En dat was ook op het moment dat, zeg maar, alle jongens er dus door zouden stromen naar de senioren.
Ja.
En dat was eigenlijk wel een mooi moment om daar na 20 jaar eens een keer mee te stoppen.
Ja.
Wat ik wel jammer vind is van die lichting, want toen hadden we echt een goede lichting, hoor. God, zie dikke nou. En dat er zo weinig van die jongens nu nog voetballen.
Ja.
Waar ik het meest verwonderd over ben, dat is Tim en Ted Groteman. Dat,
ja, die horen wij heel vaak.
Dat, die waren helemaal gek van het voetbal.
Ja, en ineens.
En op een bepaald moment dan denk ik, hoe kan het nou dat dan het plezier hoofdzakelijk weg? Want ik heb Tim wel eens gevraagd. Hij zegt, plezier, ik heb geen plezier meer in het voetbal.
Ja,
en dan houdt het gewoon op. Maar dat waren echt, Tim was echt een wereldvoetballer.
Ja. Zou ik gewoon nu nog niet misstaan centraal.
Maar ik kon ook van Ted genieten, hoor.
Ted was altijd rechtsback. Maar goed, als er bij Ted wel eens wat fout ging, dan bleef hij daar wel eens in hangen. En dan zei hij, hup, fout, volgende. Maar 2 gouden jongens, echt waar. Prachtig elftal, hoor, toen de A-junioren. Jacco Veldhuizen.
Ted.
Ja.
Hart.
Tedje Hart. Danny Boots. Ramon Koning.
Jelle Meul.
Ook zoiets.
Die ging lekker in Ede-5 voetballen, Jelle.
Dan denk ik van, als hij de juiste drive had gehad. Ja. Was gewoon de eerste elftalspeler. Maar ze moeten wel willen. Dat is de eerste vereist. Mooie tijd gehad in de jeugd ook.
We gaan straks uitgebreid op de beste elf zonder Flippie zelf in.
Ja, ik had er wel een beetje moeite mee dat we Flippie niet op konden stellen. Maar ja, dat is kennelijk een afspraak binnen jullie. Dus dan moeten we ons daar maar aan houden.
Regels zijn regels.
Regels zijn regels.
Nee, maar je mag Flippie wel opstellen, hoor.
Oh.
Zeker. Je mag alleen jezelf niet opstellen.
Oké. Nou, dat hebben we niet begrepen, hoor.
Dat geeft toch weer een beetje hoop.
Maar ja, de vraag is of de bank groot genoeg is, Flip. Want,
dat is waar.
Ik wil niet zeggen dat je in de basis staat.
Ik wou
zeggen. En dan zou het met zoveel jongens gevoetbald hebben. Zou het wel een druk bankje zijn.
Precies.
Gaan we naar het laatste nieuws, Bram, denk je?
Ja, lijkt mij een goed idee.
Lijkt mij een heel goed idee.
Hier is Bram met het laatste nieuws. Daar is Bram met het Edo-nieuws. Is er nieuws van de Krom te melden? Kom maar, Bram, met het nieuws. podcast. Hier is Bram met het laatste nieuws. Daar is Bram met het Edo-nieuws. Is er nieuws van de Krom te melden? Kom maar Bram met het nieuws.
Maar eerst gaan wij natuurlijk terugblikken op de vorige aflevering. Die we opnamen met Michel Bos. Was ook een leuke.
Zeker. Denk ik.
Hoop goede reacties.
Ja, zeker. Ja, het was heel leuk. En ook wel een hoop mensen die het ook gewoon niet wisten over Michel. En dan is deze podcast natuurlijk voor.
Prima.
Dat hij natuurlijk vrij hoog of erg hoog heeft gevoetbald en redelijk succesvol is geweest. En we hadden natuurlijk weer een onvervalste prijsvraag. Want we gingen weer een uitslag voorspellen. Namelijk die van de bekerwedstrijd van Heeren 1 tegen Zaandijk. En die uitslag werd uiteindelijk 2-1 met Peter Boender op doel. Wij dachten van, nou Peter die gaat natuurlijk weer voor de penalties. Maar dat was gelukkig niet het geval. Het werd 2-1, het bleef 2-1. En die uitslag hadden best wel veel inzendingen binnen.
Ja, ik had 3-3 volgens mij.
Jaap was één van de inzendingen, Jaap had 3-3. En dat had Peter Boender natuurlijk geweldig gevonden, want dan kon hij weer wat penalties stoppen. En ook deze uitslag is goed voorspeld door Carrie van Efferen en Roel Laan. Dus dat is mooi. Dus twee goede inzendingen. Dus
maar één worst.
Uiteindelijk is er maar één worst die je kunt winnen. En niet zomaar een worst. Dat is een overheerlijke Netflix rookworst. En nu gaan we even het lot laten bepalen wie deze worst in ontvangst gaat nemen.
Ik heb een muntje, een 2 euro munt. Ja. Wie is munt, wie is kop?
Carrie is munt en Roel is kop.
Nou, daar gaat hij.
En het is geworden...
Munt.
Munt. Dus de overheerlijke Netflix rookworst gaat naar de veiling weg. Naar de familie van Efferen. Carrie heeft de uitslag goed... Ja, inderdaad, het uitslag goed voorspeld. En wie daarbij de Netflix rookworst, willen wij natuurlijk alle inzenders hartelijk danken. En Carrie gaat er met de worst vandoor.
Eet smakelijk.
Dan het laatste nieuws. Ja, over bekervoetbal gesproken. De volgende tegenstander die uit de koker is gerold, dat zijn de Foresters uit Heilo. Tweede klasse zaterdag.
Oei.
Dus dat wordt leuk. Thuis.
Staan ook nog tweede volgens mij.
Oeh, ja. Die wedstrijd wordt gespeeld op 19 maart. Dus
woensdagavond.
Dat is een woensdagavond op de Krom. Dus dat belooft denk ik wel een...
Om 7 uur? Of?
Nee, later 8 uur.
8 uur, ja, oké. Okay.
Zware tegenstander denk ik.
Ja, ik denk ook dat dit al een zware tegenstander is.
Maar ja, komen ze met het sterkste elftal? Ik denk het wel.
Ja, dat denk ik
of
ook.
Of gaan ze spelers sparen omdat ze naar de eerste klasse willen? Ja, ik weet het niet. Ik zou zeggen, de Foresters die willen ook die KNVB-beker in de hoop een grote tegenstander te treffen.
Ja.
Dus dan moet je nog 2 potjes winnen.
Echt waar?
Als je bij de laatste 4 zit, je zit nou bij de laatste 16.
Dus dat zou voor RKEDO ook gelden.
Als Edo 2 keer wint, dan zou je een eredivisieclub kunnen treffen als je het goed doet daarna.
Te beginnen bij de Foresters. Nou ja, komt allemaal maar kijken zou ik zeggen. De vrouwen die zijn ook door in de beker. Dus zoals gezegd door Jaapie zojuist door Van de Rijp te winnen. Vrouwen. En ze spelen tegen WSV 30-2.
Oh.
Ja, die zijn door in de beker. Wellicht eventueel aangevuld met vrouwen van WSV 30-1 die hoger spelen. Maar ze hebben ook nog een zaterdagtak.
Aha. Ja.
Dus wellicht, als je je afvraagt hoe kan het zijn dat WSV 2 door is in de beker, zou dat wellicht daarmee te maken kunnen hebben. We gaan het zien. Ook thuis, trouwens.
En wanneer? Is dat bekend? Nog niet.
29 maart.
Ja,
zo.
Die had ik even niet paraat. Daar kom ik natuurlijk heel snel op. Gaan wij even door met ander nieuws. Want we zijn natuurlijk bij de medewerkersavond geweest met z'n allen. En dat was wel leuk. Toch, Jeep?
Ja, het was hartstikke leuk.
We hadden zeer competent en super tof barpersoneel tot onze beschikking. Dat waren de boys van Sint-Jors. We hebben een uitwisseling met medewerkersavonden. Die bij Sint-Jors hebben wij toegestaan in de persoon van John Zuurveen, John Bosch en Richard Laan. En nu stonden Rob Sam en Clarence. Dus biertjes tappen, hapjes brengen. Dus,
goed zo.
Ja, dat was wel een mooi.
Clarence zei, ik ben weer thuis.
Ja, ja, ja. Dat is Clarence Bos, is dat?
Ja, ja. Okay. En die is van het sentiment.
Okay.
Donderdag 27 maart is de wedstrijd van vrouwen 1 om 19:30 op de Krom.
Kijk.
Dus kom dat zien, want dat is leuk voetbal, vrouwen 1. Zeker. Ja, we hadden wel enige concurrentie, denk ik, van het grote koor, de muziektheater, de Battle. Die was toevallig ook op die dag, dus dat haar zou er mee te maken kunnen hebben.
Ja, dat mag niet meer in het weekend gebeuren, hoor. Zo de vrijdag hadden wij medewerkersdag.
Ja.
En zaterdag hadden ze de tweede avond, maar op zondag moet er gewoon weer gevoetbald worden.
Juist hem.
En wie komt er te laat?
Ik denk dat ik het weet.
Echt?
Dat is natuurlijk de dirigent.
Dat is wel een groot succes.
Dat is iemand die ons ook op de goede weg heeft geholpen.
Onze
met de
zoonrijder, hè? Ja, maar dat is één groot succes, heb ik gehoord. Hoor.
Ja, ik ben geweest zaterdag. Oh. Ja, was geweldig. Was echt geweldig.
Oké. Okay.
En heel veel Arcado moeders en vaders, hoor.
Leuk. Leden.
Ja, ik was
ook... Ja, wij waren er vrijdagavond. Was hier ook uitverkocht. En ja, het zat goed in elkaar.
Ik heb wel nu wel het voornemen om, als we weer moeten inzenden voor de top 2000, dan ga ik voor Bohemian Rhapsody.
Ja, ja, ja. Oh. Deden ze ontzettend goed.
Is op zo'n fantastische manier vertolkt.
Dat doet anders niemand, hè?
Nee. Precies, die kunnen nog wel een setje gebruiken. Nou ja, zal ik eens even kijken. Wie hadden we daar? Corinda Dekker. Ellen Laan. Jacqueline van der Lee, nou noem ik gewoon eventjes de RKEDO-moeders.
Mirjam de Boer.
Ja, Mirjam de Boer. Marianne Antonissen. Bart Klaver, uiteraard. Als vader van de Klavertjes, van de boys. Die kunnen ook goed voetballen. Jan Smits, scheidsrechter. Vader van Jade.
Zeker.
En de boys. Theo de Porto. Die was ook aan het zingen daar. Ook Erkeido dochter speelt bij vrouw 1, staat daar op doelmitten.
Dat was trouwens ook een goede keepster, hoor.
Nou, ja, zag inderdaad. Dieneke Vreker.
Ja, van, zei, van Peter.
Ja, Greta van der Heijden. Jolande Koning van de meiden van vroeger. Even kijken, heb ik ze nu allemaal?
Ja, dat is het gevaar, Bram.
Dan zou ik dan toch bijna Suzanne Rus vergeten.
Als je ze allemaal
die heeft er gewoon, die heeft er gewoon drie rondlopen bij Edo. En natuurlijk onder leiding van dirigent, orkestleider, zanger en groot inspirator Patrick Rus van Muziekschool Kogeland. Dus daar hadden wij concurrentie van. En het was echt superleuk. En mooi om daarbij te zijn. Lekker biertje, ook na afloop trouwens. De jongste jeugd. De kabouters. Waren aanwezig bij het Jan Jonker Guppie toernooi. En die werden daar vierde. Dus ja.
Spanbroek.
Oh, ja. Ja, dat vermelden de socials niet zeker. Maar het was goed gegaan, las ik. En ik zag ze uiteindelijk met een beker.
Waarschijnlijk staat er zoiets van. Die hebben hun visitekaartje afgegeven.
Zoiets, ja. Ik denk zo, die hebben dat even gewonnen. Maar goede foto's.
Ja, mooi hè, die kleine gastjes. Floris, hè, die stond er ook weer tussen. Floris Bos van Nick Bos en vele andere gasten. Bark jeugdtoernooi, Flip.
Ja.
Is druk bezig met de voorbereidingen. 14 juni gaan die plaatsvinden. En die is alleen op zaterdag.
Ja.
Er zijn wat teams die inderdaad de voorkeur eraan hebben gegeven om bij een ander toernooi aanwezig te zijn. En dat is hun goed recht. Dus dan gaan we een zaterdag lang knallen op de Krom. Dus dat komt ook allemaal goed. Ja, dan hebben we vorige aflevering met Michel hebben wij het wedstrijdshirt met de jongens van de gestampte podcast logo gepresenteerd aan jarige Flip.
Kijk eens.
En die zijn van ook dan vanaf heden te koop.
Staat er dan ook 50 achterop of
nee,
alleen bij Flip?
Nee, geen rugnummers. Ja. Alleen bij Flip staat er 5. We hebben ze in L en XL en ik heb al wat intekeners. Bas van Efferen heeft er één te pakken.
Maar hij was groter ook al.
Ja, dat wordt XXL volgens mij.
Oh, dat is een keer laag, hoor.
Ja, Jos, ja dankjewel. Dat Jos.
Heel netjes, Jos. Nou ja, ik heb Erik Kleiber al op de lijst staan en Bob Harmsen. En mocht je nou ook een shirt willen bestellen, kost slechts €45 met een schitterend mooi De Jongens van de Gestampte podcast logo erop. €45, stuur een mail naar
Ja, de jongens van de gestampte podcast at gmail.com. Maar Bram, heb jij hem al gedragen?
Ik heb hem nog niet gedragen.
Ik ook niet.
Ik ben altijd nog op zoek naar het ultieme moment.
Ja, dat heb ik eigenlijk ook een beetje. Flip, ja. Heb jij hem al gedragen?
Natuurlijk.
Ja, maar we moeten eens een soort van... mannequins moeten wij misschien eens een keer met z'n drietjes aantrekken voor een fotootje. Dat ze met z'n allen kunnen zien hoe mooi die is.
Edo moet weer een groene loper aanleggen dan, zeg maar.
Ja, gaan we eens een keer doen. En dan tot slot attendeerde Jaap mij op een heel leuk nieuwtje over de robotmaaier. Die is afgeleverd vandaag.
Ik was hier als laatste binnen, want ik moest eerst nog even Jan ophalen van de training. Die had keeperstraining. En daar zag ik opeens dat een robotmaaier bij Edo staat. En die is vandaag geleverd.
Voor het A-veld?
En voor het A-veld, ja. Want,
hier ligt de keur bij.
Ja.
Ja.
Maar Bob, onze voorzitter, die was er ook.
Ja, snap ik.
Ja, die kwam even kijken, maar mooi ding. Ik heb hem nog niet aan het werk gezien, maar ik ga ervan uit dat hij het goed doet.
Maar mag ik hopen op beelden van de robotmaaier, zodat we die op de socials kunnen zetten?
Ik heb daar zojuist foto's van genomen.
Mooi. Nou,
ik dacht ik kan ze wel gelijk naar je doorappen, maar jij bent bezig met een podcast.
Dat is waar.
Moet er dan weer een prijs komen dat hij hier een naam moet krijgen?
Mm.
Nou, als Kalkbeer?
Hij is wel van de gemeente, hè?
Want dan doen we dat niet.
Maar het kan, maar... Want als de gemeente heeft hem betaald.
Chapeau, waarvoor dank.
Ja.
Dus binnenkort op de Krom te bewonderen, de robotmaaier. En ik had verder niks meer, jongens.
Nou, dan denk ik, Flip, waar gaan we dan naartoe? Waar gaan we dan naartoe?
Pauze en daarna gaan we naar de leukste rubriek.
Ja, ik hoor die tune al, hoor.
De beste elf, de beste elf.
Unieke uitzending, maar ook unieke beste elf. Hè? Want hier zitten wel twee cracks, als je het zo mag noemen.
Heb je met allebei gevoetbald, Flip?
Ja, maar Jos wel. Daar hebben we net al even over gehad.
Ja.
Dat, de kou weet ik niet zo goed.
Nee, ik denk het niet.
Nee. Ik denk dat ik het aanzag komen en dat
ik ook zo'n linkspoot.
Ja. Nee, ik heb niet met jou gevoetbald.
Ik heb niet
herinneren. Nee. Ik heb wel actieve herinneringen dat je gevoetbald hebt.
Ik ook. Ik heb je wel zien voetballen.
Ja. Ja, maar nee, met jou gespeeld heb ik niet.
Nee, dat dacht ik ook.
Nee.
Maar je hebt wel op de foto genomen, dat weet ik wel.
Ja, dat heb ik wel met meer mensen gedaan. Ja, dus,
Maar goed, de beste elf van Gebroeders Keizer.
Nou.
Jaap, jij bent Ko.
Ja, met Ko heb ik gevoetbald, zeker een paar jaar.
Ja, zeker.
In derde.
Ja.
Mijn eerste jaar senioren was met Ko. We gingen eigenlijk vanuit de A1 op Patrick Schouten en Alexander Reddering na. En Rick Koning, denk ik. De rest ging allemaal naar het derde. Toen hadden we een jong team en dat was aangevuld met Ko.
Ja,
en Sean Koning zat daarin en Marcel
Overboom,
ja.
Ja.
En de rest is een
Stefan
beetje,
Vlaag.
Ja, Stefan, Hans Braas, ja. Mark Poland, Ed Dekker.
Hans niet hoor.
Ted Bakker.
Hans ging het eerste, dat weet ik zeker.
Ja, later.
Hans, die zat toch ook... Oh,
nee, vanaf het eerste...
Oh, sorry.
Later, misschien, maar dat maakt niet uit.
Nee, dat klopt hoor. Hans, heb ik ook...
Maar Stefan en
Mark, die
gingen allemaal...
Naar derde.
Ja,
dat klopt. Oh. Marco Bakker, Barry Lenting.
Ja, zeker. Die zat er ook in, ja.
Ja.
En die waren dan een jaar of een lichting hoger eigenlijk altijd in de jeugd. Die zat er ook in, ja.
Ja, prima.
Ik heb ook een keer met Ko gevoetbald.
Ko?
Bij SVW uit, toen was er een wedstrijd op een avond.
Het Globetrotter team.
Het Globetrotter team, die ervoor moest zorgen dat RK Edo 2 niet zou degraderen of iets. En dat was op een avond, er waren een heleboel spelers, waren er niet. En toen zijn er heel veel van het derde en het vierde ingevlogen, waaronder ik. En,
Ron Timmer, Peter de Jong.
En toen miste ik nog een penalty, maar we wonnen wel.
Oké.
Ja, dus dat met Tom Kramer deed nog mee. William Klaver deed mee.
William,
en,
ja.
Een wedstrijdje. En toen stonden wij samen op het veld.
Oké. Okay.
Tegen Jos gevoetbald.
Mm.
In de Nicol Pater Testimonial. wedstrijd.
Die herinner ik me nog heel goed. Want Jos die deed mee.
Toen was Jos al steeds de beste. Die
was steeds de beste.
Weet je nog?
Ja, dat was de afscheidswedstrijd van Nico Pateren. Ja. Dat vond ik even leuk, ja. Even ballen achterin.
Peter Schuitenmaker vond het minder leuk, denk ik.
Ja, die liep gelijk een...
Die scheurde zijn Achillespees.
Ja, en Peter de Lange, die had een behoorlijke blessure. En dan gingen de jaren wel tellen, ja, bij de mannen. Dat, ja. Dus dat, ja, maar was wel leuk. Zeker voor Nico. Ja, die had het meer dan verdiend. Dus is echt een...
Nico was altijd ook qua trainingsopkomsten zo. Die was er gewoon altijd samen met Patrick Laan. Patrick, die moest er veel voor doen. Jeroen had wel meer talent. Maar Patrick had een voorbeeldige instelling. Vond ik echt een hele goede selectie.
Ja, maar dat had ik met toen ik training gaf van de overige senioren. Ik had nooit een probleem met de keeper. Want Nico was er altijd.
Ja.
En,
altijd afmaken.
Kijk, en dan kon je ook leuke oefeningen bedenken. Lekker afmaken op doel. Nico, die was er altijd. Dus ja. Dat echt.
Dook ook altijd op elke bal.
Zeker. Dat, echt een linekeeper, Nico.
Ja, dat wij begonnen in het eerste, toen had hij Hans Tijms voor zich. En dat heb je echt wel een aantal jaren voor zich moeten dulden. Zijn allebei gewoon linekeepers. Maar ja, daar hadden Jos en ik het vandaag ook nog over. Hans Tijms was gewoon qua kwaliteit gewoon beter, zeg maar. Ja,
die zag het spelletje ontzettend goed, Hans. Kijk, Hans was een heel tenger mannetje eigenlijk. Dus dat was net als Nico een linekeeper, maar hij kon het spel goed lezen. Dus we hadden daar echt een geweldige keeper aan. Dat zag je in eerste instantie zag je dat niet aan Hans af. Maar er stond wel echt een hele goede keeper op doel. En ook sturen van de mensen achterin.
Dat is nummer 1, hè?
Dus als wij mogen beginnen met de keeper. Ja. En daar waren we het met z'n tweeën over eens. Was Hans Tijms buiten kijf. Okay. Die had ten opzichte van de andere keepers die wij meegemaakt hebben. Dat is Robert-Jan Bol heb ik ook nog mee. Nico Pater, ontzettend veel jaren. En Hans was voor mij echt de nummer 1. En ook voor Kool.
Ja, zeker.
Unaniem.
Ja, altijd positief. Haar altijd goed in model. Ja. Dat was erg belangrijk voor Hans.
Ja, zeker.
Lid van verdiensten ook, hè, Hans?
Ja.
Door zijn jarenlange inzet.
Ja, was gewoon bij de jeugd. Dus
die had altijd het elftalletje. Die iedereen denkt van, er blijft een elftalletje over. En die was voor Hans. Die vond hij ook leuk hoor, om te doen. Ik heb het er wel eens gevraagd aan hem. Ja, is een hartstikke leuk, jongen, die gastie.
En medeschrijver van het jubileumboek, hè, Hans?
Ja. Samen met Ton Snijderwind, geloof ik.
Ton Snijderwind, Leo Blank.
Ja.
Leepie. Ja, zo heette die vroeger. Leo, Leepie.
Ja.
En ik mocht ook nog een klein stukje staan.
Ja, er was er nog eentje. Ja.
Nou, ik heb dat jubileum nog steeds... Dat jubileum.
Gaat u mee op reis?
Wij moeten wel...
Voor de moeilijke fases tijdens de reis.
Dan ken ik altijd hier met Jos bellen. Hè. Als ik er even doorheen zit, dan gaan we hier wel even...
Luister je gewoon deze aflevering even terug.
Ja, precies.
Dat was de keeper.
En toen begon voor mij een moeilijke positie. Een rechtsbek. Daar heb ik erg lang over na moeten denken. En ik kon me niet in eerste instantie zo echt een hele goede rechtsbek herinneren. Maar goed, dat is het voordeel als je met z'n tweeën zijn. Uiteindelijk hebben wij gekozen voor Peter de Lange.
Oké.
Volgens Ko was hij een jaar of 6, 27. Toen kwam hij vanuit Purmerend. Kwam hij hier in De Goren wonen. En Peter was gewoon een hele degelijke, rustige rechtsbek. Ja. Die wist wat hij doen moest. Prima.
Het was eigenlijk wel grappig, want hij was gek van postduiven. En het was zelf eigenlijk ook net een postduif. Hij was net zo grijs als een postduif.
Maar
echt een technische verdediger.
Ja. Hij was zo grijs als maar kon, joh. Hij was in de tijd van een jaar werd hij zo grijs als wat.
Ravanelli.
Ja.
Peter hebben wij nog niet echt heel vaak hier. Nee. Dus
hij deed
dus
mee met die wedstrijd bij Nico.
Ja, deed hij ook mee.
Ik kende hem niet, maar toen heb ik hem een tijdje gesproken.
Hele aardige vent.
Ja, gaandeweg kwamen we nog wel op wat mensen die wel rechtsback gespeeld
hebben. Ja, ik heb hem even eronder gezet. Dat is André de Jong.
Ja. Oh ja.
Een broer van Peter. En, maar goed.
Een beetje bleu.
Het was, ja, het was een beetje bleu, maar het was wel frappant vroeger. Ja. Dat wij waren altijd klein van stuk.
Ja.
Want dan, ik was klein, André was klein. Straks met Frank Koning was ook klein. Vaak hadden we fysiek wat problemen met tegenstanders. En dan moest je dat met je techniek en voetbal en vermogen moest je dat zien op te lossen. Ja. Dus dat,
ja, bij ons in het centrum stond het, in ons elftal stond het toch wel aardig. Want Rob Bergen speelde laatste man. En dat was eigenlijk wel onze gezamenlijke keus. Ja, was ook gewoon iemand met inzicht, goede kopkracht. En eigenlijk kon eigenlijk heel goed het elftal ook sturen.
Ja, er stond echt een kerel, joh. Dat was echt... Ik weet niet nog, de eerste keer dat ik hem zag, toen speelde ik nog ineens in het eerste. En dan keek je echt tegen zo'n man op, van een grote kerel. Daar hebben we wel een goeie aan. Alleen maar omdat hij groot was. Ja. Toen had ik hem nog nooit zien voetballen. Maar Rob was altijd heel rustig, die regelde de zaken. En die floot ons af en toe ook wel eens terug, want wij konden nog wel eens een schreeuw geven van voren naar achteren. En dan zei Rob van, even rustig, keizertjes, even rustig.
Ja.
Dus dat was inderdaad onze laatste man, Rob Bergen. Eigenlijk onbetwist. Dat heb jaren ook in het eerste gevoetbald. Ja, en als we dan naar de linksback positie gaan. Ja, daar had ik in eerste instantie iemand anders staan, maar we hebben uiteindelijk gekozen voor Peter Smal.
Ja.
Oh, ja.
Ja, Peter heb ook gewoon heel lang in het eerste gevoetbald. En eigenlijk in de tijd dat Rob Bergen eigenlijk stopte, toen is Perl meer naar het centrum gegaan.
Ja,
maar, was eigenlijk, en is nog steeds natuurlijk een Edo-corrivé.
Zeker, nou, zeker.
Dus wat dat er gaat, heb je eigenlijk, ligt wel een behoorlijk stuk van zijn leven bij Edo. Maar was ook altijd bloedfanatiek.
Ja, en hij had dat brilletje vroeger altijd. Ja. Dat, ik weet niet, waar smeerde hij dat nou mee in? Tot hij niet zijn ramen besloegen, zeg maar.
Dat lukte niet helemaal. Daar stond hij heel vaak zo achter de glazen van een beetje zicht te maken.
Ja, 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 ja.
Kijk, en jij hebt op een gegeven moment natuurlijk nog wel meer backs meegemaakt.
Ja, ik heb hem daar toch even neergezet. Dus Frank Koning, dat Spencer...
Ja.
Dat, ook Frank was klein van stuk, maar Frank won heel veel kopduels, want je kan veel kopduels winnen door gewoon goed positie te kiezen.
Fijn,
ja. En Frank was snel, was technisch goed, dus daar hebben we wel een beetje over zitten dubben van wie zullen we daar nou neerzetten, maar eigenlijk zou je er gewoon alle twee neer moeten zetten.
Ja.
Dat, maar goed, dat kan helaas niet. Dus we hebben uiteindelijk voor Peter Smal gekozen.
Peter is al jaren begeleider geweest, toch? Voor het eerste elftal.
Twee ook.
Ja,
zeker. Ook? Ja. Ja, Hans Tijms ook.
Ja, Hans Tijms ook.
Dat hij stopte, toen werd hij eigenlijk vrijwel direct de elftal leider.
Ja.
Ja, die nam dat ook als
serieus. Ja, jongen, maar Peter Smal was er ook helemaal gek van, jongen.
Ja.
Nog steeds?
Ja, nog steeds. Afgelopen zondag zag ik hem weer lopen met zijn zaaltje. Hoor.
Op de fiets?
Ja, op de fiets.
Met Jan Veld
samen. Jan Veld samen, ja.
Dat, ja, leuk,
ja, ja. Dus, ja. Goed, dan zie je toch dat het een beetje de oude garde is. Hè. Maar goed.
Dat is... Kijk, ik zeg ook tegen Joost, van, als je als jonge jongen in een selectie komt... En, het eerste jaar pak je gelijk de hoofdprijs. Dan zijn eigenlijk de mensen die op dat moment dat samen met je meegemaakt hebben. Ja, dat blijft wel heel lang op je netvlies staan.
Ja.
En jij hebt later nog een keer een goede periode meegemaakt.
Nog één keer kampioen geworden. Ja, maar toen we tegen ALC kampioen werden, dat was toch groot feest.
Nee, maar dat was 1990 met Ketcher natuurlijk.
Ja,
maar dat was zonder te spelen.
Zonder te spelen, ja, tegen HSV Sport. Ja.
HSV Sport
kampioen. Ja, is eigenlijk doodzonde. Je wil eigenlijk kampioen worden tijdens een wedstrijd. Maar ja, goed, het feest was het ook toen niet minder om. Zeker niet. Dat zijn de mooie momentjes, hè, dat kampioen worden. Nou, dan gaan we naar de voorstopper. Wat ik al zei, van tegenwoordig is het voetballen ze wat anders. Maar vroeger had je gewoon echt 4-3-3 en iedereen voetbalde 4-3-3. Ja. En de spits was voor de voorstopper.
Dit is Klaris Geis. Ja. Klassiek.
Ja.
Ik hou ervan, hoor.
Ja. Doe me nog steeds, hoor.
Oh, jullie nog wel, Jaap?
Ja. Nou, we spelen wel met twee spitsen tegenwoordig. Dat is wel een beetje veranderd. Maar gewoon vier verdedigers. En wel eentje die dan de spits voor
de spits pakt, ja. Ja,
want
ja.
Dan 9 van de 10 keer speelt de tegenstander gewoon met 3 spitsen.
Ja. En dan, maar goed, daar hadden wij... Huub, ja, jullie zullen hem misschien Koppers. Helemaal niet kunnen. Huub Koppers.
Ja, ken ik wel.
En Koppers. Ja, Huub Koppers, dat is...
Hans, daar woonde vroeger op de Molenhof. En is later naar Horen gegaan.
Ja. Zijn ouders woonden zeg maar schuin tegenover de snackbar van Theo Appelman. Ja. Okay. En kijk, en Huub, die wist precies wat hij wel en wat hij niet kon. En als spits had je een hele slechte aan hem.
Ja.
En hij was altijd de onschuld zelf. Ook hij pakte de scheidsrechter ook wel goed in, vond ik altijd. Je speelde de bal en oké, je hebt het goed gezien. En, dus ja, dat. En als Huub de bal veroverde, dan gaf hij hem gelijk aan degene die wel kon voetballen, ja. Die voor hem stond. En dat was Cor Brouwer.
Dus, taak uitvoeren.
Taak uitvoeren. En, ja,
goed, joh.
Ja. Dat was...
Nou ja, in een later stadium heb je natuurlijk ook veel met Peter Schuit te maken.
Ja,
en, ja dat
vond ik ook... Peter werd een beetje onderschat, vond ik altijd. Want ook tijdens de trainingen zag je eens wat op Peter Schuit te maken. Aardig kon voetballen, hoor. Ja. Dat, kijk, en een voorstopper moet natuurlijk op dat moment alleen zijn spits uitschakelen. Tegenwoordig moet je wat meer mee voetballen. Ja. Maar tijdens de trainingen kon je zien dat Peter heus wel een balletje kon trappen.
Ja, dus ja, Peter, die speelde ook heel taakgericht. Want jij was wel laatste man. Maar ja, jij scheel, als de mogelijkheid er was, dan schoof je heel vaak door naar het middenveld.
Ja.
Ja, dat werd gewoon heel gemakkelijk overgenomen. Dus ja, dat was ook eigenlijk best wel een hele kwaliteit, hoor. Ja, een beetje stille kracht.
En hij was fanatiek, hoor.
Maar konden jullie zien dat Peter beter werd in de jaren? Want hij heeft hij mij wel eens verteld, volgens mij op zijn 16e pas begonnen met voetbal, omdat daar een biertje gedronken werd.
Hij hield ook wel van een biertje. Hè,
dat hij de eerste 16 jaar niet op voetbal zat.
Oh, dat weet ik eigenlijk.
Laat begonnen, dat ben ik ook, ja.
Ja.
Dus
ja,
dat hij dan toch later, ja, je moet je natuurlijk ontwikkelen. En,
maar inderdaad ook bloedfanatiek.
Hij zal misschien wel naast dat, hij was geen lid van Edo, misschien wel op straat of op een veldje ergens. Gevoetbald hebben.
Dat is de buurjongen van Frank Koning, dus die moeten samen gevoetbald hebben op straat, denk ik. Peter en Bolle, Peter en Frank.
Ja, die woonden vlak bij elkaar. Hè? Ja. Dat, Dus ja dat, maar goed, Huub Koppers, ja, dat was de voorstopper voor ons. Want wij hadden bijvoorbeeld ook Rob Bergen. Ik heb ook nog met Cor Schouten gevoetbald. En dat kleine kortje noemden ze hem toen. Maar Cor die zag het spel ook.
Pelé, toch?
We hebben Cor in de podcast gehad. En toen hadden we het ook over bijnamen. Toen zei Cor, die zei dat vroeger Pelé werd genoemd.
Nou, niet door mij.
Oh, nee, dat is kort. Droom maar lekker verder.
Ja. Nee, maar Cor zag het. Die moest het ook niet van zijn fysiek hebben, dus meer van zijn inzicht. En dat had Cor wel. Maar ja, goed, had de grote concurrent Rob. Ja, dat kon hij niet voorbij komen, wat ons betreft. Zullen we naar het middenveld gaan, Bram?
Ja, hoor.
Nou, mid heb ik staan Cor Brouwer.
Ja.
Dat is voor mij onbetwist.
Loopwonder.
Conditioneel, technisch goed. En, dan kom ik weer terug, hij zette de zaak neer. Ja. Hij regelde alles op het middenveld. Dat, kijk, en dat mis ik denk ik ook nu wel een beetje bij het huidige eerste. Heb ik wel eens de indruk van dat je een paar mensen hebt die de zaak neerzetten. Dat is zo belangrijk dat er goed gecoacht wordt. Maar Cor was daar echt erg goed in. En verzaakte nooit. Ja. Had een zwaar beroep, hè, stratenmaker.
Ja, we hebben natuurlijk ook wel wat zitten discussiëren daarover. Want Ellen van der Heemst was ook een hele technisch vaardige speler. Ja.
Maar heb jij daar ook nog mee gevoetbald?
Ja, ik heb er wel mee gevoetbald nog. Ja. Ze kwam eigenlijk als jonge jongen kwam je van Dynamo over samen met Ron Timmer.
Met Ron Timmer, ja. Toen.
Ja, ja. Als juniortje is. Ja, goed. Maar ondanks zijn jeugdige leeftijd liet hij zich heel snel gelden.
Ja,
zeg
was...
Maar.
Ja.
Maar ook een technisch heel ervaren voetbal.
Alleen, ja, Ellen was wat jonger en Cor was... Kijk, die Amsterdammers waren wat ouder. Hadden dus even wat meer bagage. Ja. Hadden ook wat meer overwicht op die... Kijk, Ellen was natuurlijk heel jong. Maar qua voetballend vermogen, nou, dan kon hij best meekomen met Cor, zeg maar. Maar ja, goed, voetbal is meer alleen maar voetballen. Ja, ja. Je moet ook... zorgen dat anderen hun taakjes goed uitvoeren. En Cor was een van de eerste die zei wat je wel en wat je niet moest doen.
Ja. Juist dat laatste is misschien wel belangrijk. Hè? Dat gewoon sommige dingen gewoon niet doen.
Nee, ik heb nog wel eens op het middenveld gespeeld, rechtshalf. En ging ik met elke aanval ging ik mee. En toen zei hij na 10 minuten van... Jos, even stoppen jongen. Nee, dat kan niet. Dat even je rust pakken op bepaalde momenten. Nou ja, dat zijn dan de ervaren mensen. Dat, ja. En een hele positieve man. En, ik weet niet of jullie het gezien hebben, het straatwerk hier om mijn huis. Dat heb Corren nog ingelegd allemaal.
Okay.
Ja. Dat is hier echt, was het hoogzomer. En volgens mij heb je er een week of 5, 6 over gedaan.
Hij zag altijd onwijs bruin.
Ja, joh, hij was... Dat had hij van natuur al een beetje, maar door zijn werk...
Hij was het hele jaar buiten, ja.
Dus,
Geen vakantie in de Koentunnel voor Cor?
Nee, zeker niet.
Het was geen vakantiemaatje van jou, ja. Dat zeker niet.
En wat me altijd opviel, Cor die kon zweten, jongen, dat was ongekend. Als wij dus een warming-up deden, dan was zijn shirtje was zeiknat. Ja. Volgens mij, Zinedine Zidane had dat ook zo erg. Die zweet ook. Zag je het gewoon van zijn hoofd aflopen. Had Cor ook altijd een beetje. Dat,
Nou, de invloed van de Amsterdammers was best wel groot. Want ja, als jonge jongens, dan hadden we ook natuurlijk wel eens een uitje. En dan, nou ja, dan moesten we naar een sauna in
Amsterdam.
Want, je weet je de naam nog?
Ja, volgens mij heette dat Kilpie. Kilpie. Heette dat. En, want ja, Cor en Rob Bergen, die wisten wel de weg.
Ja, nou ze wisten zeker de weg, want we gingen eerst over de wallen en zo. Nou, weet je, Jos was 17, ik was 18, we waren nog zo groen als gras. En dan gingen we naar een piepshow en dan, al die dames die om die paal heen hingen half naakt. Je kon het echt wel niet geloven wat er allemaal gebeurde. Het was eigenlijk wel heel grappig. Nou ja, die had heel veel zakenrelaties, Chinees en zo. Ja, ik wil niet zeggen dat iedere hoer... kom, maar hij was er wel redelijk bekend, zeg maar.
Moeten we hier nou mee...
Deze knippen eruit.
Ik weet niet of Ed dat eruit knipt.
We kijken nog wel even. Nee, hartstikke mooi, jongens.
Ja, het was een hele belevenis. Een dag in Amsterdam, als boerenjongetjes.
Ja, was ook mee. Nou ja, dat is natuurlijk ook altijd wel een gezelligheidsdier. Maar die hadden ze toch zomaar een keertje zo'n portiekje ingeduwd, geloof ik. Dus... Toen stond hij misschien wel even met zijn mond vol tanden.
Ja, toen wel.
Ja. Nou ja, de volgende Amsterdammer die bij ons links op het middenveld verscheen, daar waren het ook eigenlijk wel vrij snel over eens, Tom Weimar. Wel een minder sturende speler.
Het was ontzettend goede voetballer, Ton, maar was vaak voor zichzelf aan het voetballen. Mooie acties maken en met de sliding een bal binnenhouden en noem maar op allemaal. En die was iets anders als Cor en Rob.
Stylist. Ja, die sierlijk.
Sierlijk. Maar ja, kijk, het was wel een speler die had eigenlijk wel meer voor het team kunnen betekenen met zijn ervaring. Want hij heeft toch behoorlijk hoog geschopt bij Ajax 2. Dus,
Later is hij naar Wageningen toe gegaan. Ja. Waar hij, hoorde ik verkoopt, waar hij nu op dit moment ook woont, heb ik begrepen.
Ja, hij zit nog steeds bij Wageningen en ze komen daar regelmatig op de club bijeen. Met oude hap, zeg maar.
Ja, maar er komt zo'n oude groep, denk ik, op de berg.
Ja, Wageningse berg.
Is een beetje opgeknapt.
Ja. Want hij is ook nog trainer geweest, hè, van Edo, Tom.
Ja. Zeker.
Ja.
Toen liep hij mij er nog uit, hè?
Ja. Ja, maar hij vertelde toen ook dat hij bij Ajax, toen hij bij Ajax voetbalde, dat hij ook op woensdag hadden ze een looptraining. En dan moest je op je voorvoeten, moest je echt hoofdzakelijk lopen. Hij zei, jullie lopen allemaal te stampen. Hij zei, je moet op je voorvoeten lopen. Ja. En dat zag je ook aan zijn voetballen. Hij liep altijd op zijn tenen. Dat,
ja, ja. Ja, was heel dicht.
Was ook een,
ja. Dus dat, Ton linkshalf, echt een... hebben we ook samen in het afdelingselftal hebben we met Ton gevoetbald. Dat,
Dus zoveel ouder is hij niet als jou?
Nee. Oh. Nou, ik denk dat hij wel... hij is in de 70, hoor. Ik denk dat hij wel 3,74 is, denk ik. Ton, of ouder al?
Nou, ouder al.
Hij is je ouder?
Ja, dat wij erin kwamen, wat waren het voor piepeltjes? En dat waren eigenlijk al gearriveerd.
Oh, piepeltjes.
Ja. Nee, dus ik denk dat ze zeker wel 11, 12 jaar ouder...
Ton Wijmer, ja. Mooie snuiter ook wel. Aparte snuiter ook. Ja. Rechtshalf hadden wij Pieter Berghout.
Kijk, tuurlijk. Die kun je overal niet zetten.
Ja, Pieter was niet echt een gepolijste voetballer. Maar ja, die had ook een wedstrijdinstelling. Had hij denk ik wel van zijn vader geërfd. Dat, ja, die ging er 150% voor.
Dat, ja, een long als een paard.
Ja, dat, ja, power. Ja, een power, jongen. Dat is, was ongekend.
En kon versnellen in een sprint.
Okay. Ja. Hij had ook wel een goed schot over zich. Dat,
Hij was niet altijd even makkelijk voor de medespelers, moet ik zeggen. Maar,
nee, en ook de scheidsrechters konden hem goed, hè. Dat,
toch.
Ja, kijk, op een bepaald moment was ik aanvoerder en dan moest ik wel, van tevoren wel eens bij een scheidsrechter komen. En dan die begon van, Berghout, die gaan de kinderen gaten houden. Ik zeg, nou moet je toch even stoppen, hoor. Ik zeg, we moeten nou nog beginnen. Ik zeg, dan begin jij al van, ik ga hem in de gaten houden. Ik zeg, als hij een overtreding maakt wat niet door de beugel kan, ik zeg, dan moet je ingrijpen. Ik zeg, maar niet van tevoren al allerlei rare verhalen van, ga hem in de gaten houden. Ja. Dat vond ik een beetje misplaatst.
Dat had hij tegen,
ja. Ja, had hij hem. Ja. Maar Pieter kon je er heel goed bij hebben.
Ja, dat, ja mocht Pieter niet in ons elftal willen, dan hebben we zeker een heel goed alternatief. Of wat heet alternatief? Richard Laan, dat was ook eigenlijk...
Paardenlongen.
Ja, ook een paardenlongen. Ja. Ook een heel...
Ja, maar Richard was meer een dienende speler. Ja. Dat, heel nuttig voor in je elftal.
Ja.
Had ook, de vuile meters vooruit.
Ja, maar die kon lopen, hoor.
Ja, zeker. Nee, een hele goede teamspeler.
Ja. Ja. Nou, dan gaan we... Zal hem linksbuiten gaan, Ko?
Ja, zeker.
Nee, want
ja,
dat is degene die jou eruit gevoetbald heeft.
Als je weet dat de beste linksbuiten niet opgesteld mag worden, dan...
Dat zijn de regels, Ko.
Dat zijn de regels. Dus, mijn opvolger, zeg maar, dat is Jeroen Laan. En dat, die had van begin af aan, kon je gewoon zien, dat die jongen, die heeft gewoon veel talent, veel voetbalkwaliteit. Dus die kwam heel goed uit de voeten. Jeroen is als linksbuiten begonnen.
Oké.
Ja.
Onder de ketser, maar ging al vrij snel naar de midden.
Ja, volgens mij, ik heb hem niet anders meegemaakt als linkshalf. Dus,
hij is langzaam afgezakt, want mijn debuut in het eerste was samen met Jeroen in het centrum achterin.
Oké.
Okay. Oh ja, oké. Okay.
7-5 gewonnen van MFC, die toen twee keer als hoger speelde. Dus.
Ja, okay. Ja.
Toen zei Bert Blank nog van, jij gaat zorgen dat Pieter Berghout niet meer terug in het eerste komt. Maar dat was niet echt gelukt.
Toen zei Pieter, dat zullen we nog wel even zien.
Ja. Pieter was op vakantie, de voorbereiding. En, het ging
maar op... later heb Jeroen Laan heb ook wel de kar getrokken, hoor. Toen hij op het middenveld stond. Ja, zei, dat was...
inschuiven de voorstopper. Ja. Met Pieter erachterin.
Ja, die... het was ook gewoon technisch een goed onderlegde speler. En ook een linkspoter, hè, Jaap?
Ja, nee, ik sta er graag op.
Ik had nog een beetje, vond ik ook altijd een beetje ondergewaardeerd, Hans Braas. Weet je, van Bettes Braas, de oude voorzitter. Ja, goed, ik heb volgens mij niet met Hans gevoetbald. Maar ik vond het ook altijd wel een aardige voetballer als linksbuiten. Dat, die wilden we toch wel even noemen.
Fanatiek.
Ja, was... Ja?
En de makkelijke passeerbeweging.
Ja,
was goed, hoor.
Ja.
Kopsterk niet.
Wel lang.
Wel lang, maar niet goed.
Ja, was zeker lang.
Een beetje de kopkwaliteiten van Jos Keijzer.
Ja.
En conditie. Ja. Maar dat heb je nog steeds.
Ja. Wie, Hans Braas. Oh, ja, was ook een...
Alternatief wijze zee. Heb je geschaatst.
Maar wij vroegen hem ook nog wel eens als we tekort hadden bij de veteranen. Maar ja, het is toen ook fout gegaan in de nieuwjaarswedstrijd. Toen dacht hij ook dat hij van achter geschopt werd. Hij ook al geen space afgescheurd.
Jeetje.
Terwijl hij fit was. Ja. Dus je denkt, als je de mensen bijvraagt voor zo'n wedstrijd, dan is het link. Maar ja, hij liep veel hard. Dat is toch weer anders dan voetbal.
Ja, maar kijk, voetbal is toch een beetje kort draaien en keren. En dan worden er andere spieren belast, denk ik. Ja. Nou, de spitspositie was ook unaniem. Olaf Brix.
Ja.
Dat,
ja, echt een atleet. Een neusje voor de goal.
Ja, was echt een coachesdief. Ik weet nog een wedstrijd tegen Stompetoren, SSV. En Paul Nicolai, die kwamen wij dan tegen in het afdelingselftal. En die gasten stonden bovenaan. En wij speelden gewoon een hele slechte wedstrijd. Vooral de eerste helft was ontzettend slecht. We krijgen twee kansen. En je raadt het al. Ja. Al lag ze er alle twee in.
Ja.
En uiteindelijk wonnen we die wedstrijd met 4-0. Ja. En dat bedoel ik met zeg maar een bepaalde basis in je elftal. Met een paar mensen die wat kunnen beslissen. En Olaf was daar eentje van. Hè? Want hij was klein van stuk. Maar hij kon nog goed koppen ook. Veel te vroeg ons ontvallen. Hè, Olaf.
Paul Nicolai ook.
Paul Nicolai ook, ja.
Oh ja?
Ja. Niet zo heel lang geleden, hè?
Vorig jaar?
Ja.
Vorig jaar? Oké.
Okay. Ja, ik heb het wel gelezen, ja.
Wij voetbalden altijd nog... dat was dan wel iemand die nog in de veteranen voetbalde. Met zijn broer.
Ja.
Maar wij voetbalden vorig jaar nog tegen hem. Toen schoffelde Mark Polent hem nog onderuit, joh. Mark is helemaal geen schoffel aan.
Mark is ook zo'n geweest, joh.
Nee, helemaal niet.
Had hij er geen spijt van?
Oh ja, achteraf. Achteraf. Ja.
Ja. Olaf kan ook goed tennis en zo. Hè?
Ja, zeker. Ja, hij heeft ook jaren op hoog niveau getennist. Hè. Dat, dat zat er gewoon in bij hem.
Geniaal.
Ja, tussen haakjes hadden wij Toon Vader, waar we het in het begin al over gehad hebben. Ja. Beperkte voetballer, maar ongelooflijk met zijn hoofd. Ja.
Kijk, en zijn spits neusje voor de goal en hij legt er gewoon 20 in een jaar. Ja, dan
doe je het gewoon goed.
Dan doe je het gewoon goed. Dan hoef je geen andere kwaliteiten te hebben, want uiteindelijk... help je dat natuurlijk wel verder als je prestatiegericht bent. Dus,
Nou, en dan heb ik rechtsbuiten iemand staan waar ik dus niet mee gevoetbald heb. Maar van, ik vond dat hij er absoluut in moest staan. Dat is Stefan Vlaar.
Ja.
Dat,
zeker.
Ja.
En ik had van Koo wel begrepen dat hij ook in de derde had gevoetbald.
Ja, dat was in dat jaar met Jaap. Ja.
Hij is geldig.
Ja.
Hij is geldig.
Ja.
Kun hem goed.
Ja, hij is goed.
Ja, kun hem goed.
Ja.
Nou, we hadden ook niet anders verwacht, hoor. En technisch heel ervaren speler gewoon.
Ja, prima speler.
En eigenlijk ook iemand die later ook naar achteraf gezakt is. En nog meer een sturende taak. Want eigenlijk, Jaap, in het derde toen... Ja, hij deed het op zijn sloffen, zeg maar.
Wij hadden hem... is het 2 jaar terug alweer? Nee, op een dag voor zijn 50ste. Dus vorig jaar, dus 2023 in oktober... Volgens mij is die 2 oktober jarig of 1 oktober. Nee, in ieder geval. Die dag ervoor speelden we bij SSV toevallig ook uit. En toen deed hij met ons mee. Ik had hem gevraagd. Hij zegt, dan moet ik even voetbalschoenen kopen. Had hij nieuwe voetbalschoenen gekocht. Nou, hij was weergeloos. We wonnen daar. Maar Stefan, die was gewoon nog steeds super, super goed.
Ja.
Maar toen wilden we wel weer vragen. Maar toen ging Roemer bij AZ trainen, zijn zoon. En op zondag, ja, dan
moest je op zondag trainen.
Deed hij met ons niet meer mee. Dus hij heeft voetbalschoenen, die hebben 1 keer het veld gezien.
Ja, okay.
Heel wat uurtjes versleten met Steven op het asfalt, joh.
Oh ja.
Want ik weet niet, ik heb nog een keer een wedstrijd gezien in Schagen. Ik weet niet of dat...
Achter zijn standbeen,
die strafschop. Maar die ging er niet zachtjes in, hoor. Je ging er gewoon als een streep ging je erin. Ja. En dat was volgens mij de beslissende strafschop.
Ja, 2003.
Ik denk, wat doet hij nou, joh?
Dat was zeg maar een halve finale na competitie om naar de derde klasse te gaan. Tegen Schagen uit. Toen moesten ze daarna tegen Flamingo's.
Ah, okay.
Uit 2-2, thuis 6-2 verloren volgens mij. Of 6-1.
Klopt.
Toen kreeg Bundy rood en die hoopman van Flamingo's.
Het hondje van Pieter.
Het hondje van Pieter, dat weet ik.
Die ook rood.
Nou, er stond een mevrouw achter het doel bij Alexander. Het hondje bleef maar keffen en op een gegeven moment had het hondje dat had gedaan. Weet je. Dat hondje moest daar weg, want Pieter irriteerde zich aan het hondje. Haal die hond hier eens weg. Die scheidsrechter. Ja. Die vrouw is gewoon voetbal kijken met het hondje.
Ja. En daarom had hij zijn zoon Kevin genoemd.
Ja, waarschijnlijk.
Ja, Kevin,
die was
ja.
Er toen al.
Ja, dat weet je beter.
Kevin.
Kevin.
Schuim.
Dus ja, dat waren onze 11 beste.
Geweldig.
Ja.
Trainer?
Trainer, ja, dat is, ja, dan blijf je toch, komen wij terug bij degene die ons eigenlijk bij het eerste gehaald hebben, dus Cor Koorstra. Ja. Dat, ja. Die kwam bij AZ vandaan. Ja, was
keeper.
Ja, was keeper, ja, bij AZ. En ja, goed, wat Co zei nog van, we gingen wel eens kijken bij de training van het eerste. En wat die gasten allemaal tijdens de conditie dingen vooruit moesten doen, dat deed Cor achteruit.
Ja.
Dat zo fit was hij nog.
Ja,
dat. Ja, dat was wel een. Het was ook wel een mensenmens, vond ik, Cor.
Zeker.
Dat is een teambuilding. Ja, dat had hij hoog in zijn vaandel staan, denk ik.
Ja.
Ja, en nog twee trainers die mij een beetje bijstaan. Dat is Ruud Ketser. Ontzettend gedreven. Dat, en Bart Teling, hè, Vlokje.
Vlokkie, ja.
Vlokkie, dat...
Ja, Bart Teling was ook helemaal gek van Pieter, hè?
Ja, ja, ja. Ja, ja.
Pieter moest zelf in de zaan gaan werken. Bij Cacao de Zaan.
Oh ja?
Ja, ja, zeker.
Ook. Ja, ja, dat klopt.
Daar heb je nog een periode gewerkt, ja.
Ja. Ja. Ja, goed, dat was ook in de tijd met Cor, tot wij zeg maar een uitwisseling hadden via Eurosportring. Met, zijn we 2 jaar naar Duitsland geweest. Dat,
ja, bij Kassel in de buurt.
Ja,
zo.
Ik weet niet precies meer waar, maar... Het was wel zo mooi dat er zelfs supporters mee gingen.
Ja.
En dat was Kees Vriend, Piet Schoenmaker
en Klaas
Bakker.
Ja.
Okay.
Dat,
ja, Klaas met zijn mooie glimlach, hè? Ja. Ja, dat, dus, laat je tanden zien. Nou ja, dat, ja, die had hij dan niet, maar hij had wel een mooie glimlach.
Ja.
Ja.
Het was een keer op een volgens mij op zondagochtend of zo. Toen ging Kees Vriend die ging naar zeg maar de kamer van Nico en Anneke Pater. En Anneke die was net haar aan het wassen. En toen zei Kees Vriend, politie of ne bieten. Ja. En toen kwam uiteindelijk Anneke met haar hele hoofd met shampoo kijken wat er aan de hand was. Ja, jongen, dat was hilarisch, jongen, zulke gasten. Dat, waren twee prachtige uitwisselingen. Met,
ja.
Toen waren we nog ontzettend jong, dat weet ik nog wel. Dat,
ja, zeker. Ja. Ja.
Maar al met al mooie herinneringen, toch?
Ja, zeker. Dat waren echt...
Gouden avonturen, jongens.
Ja, ja, ja.
Nou ja, kijk, buiten dat je met elkaar voetbal is dat sociale aspect eromheen, zeg maar. En... ja, de creativiteit met de avondjes uit, zeg maar. Ja, dat zit altijd wel goed met de jongens hier uit deze omgeving. Dus,
ja, hoor.
Dat is gewoon heel leuk.
Nou, ik weet niet of je ooit bij jullie op de lijst is voorgekomen, maar wij hadden ook de fanatiekste supporters. Ja. En dat waren voor ons zeg maar, de coryfeeën uit het verleden. En dat was voor ons waren dat Joop Berghout.
Ja.
Of Jo, dat weet ik niet zeker. Of hij nou, volgens mij heet hij niet Joop, hè, toch?
Ja,
de vader van Pieter.
Ja, de vader van Pieter.
Ja.
Dirk Groteman.
Ja.
Dat is de vader van Koos.
Ja.
De opa van mijn meisje, hè?
Ja, dat...
Oh ja?
Ja. Ja.
Oh. Opa Dirk.
Opa Dirk, ja.
Oké. Okay.
Ja, die was ook fanatiek, jongen. En,
dat waren ook vrienden, hè?
Toch? Ja,
ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dan had je nog Theo Koning, de Bels.
De Bels.
Ja,
ja, die was aan de lijn niet zo aanwezig, maar die was er ontzettend bij betrokken.
Ja,
die, nou goed, dat waren toch wel Joop en de Bels. Ja. Die hebben natuurlijk ook een jaar hun steentje bijgedragen aan Edo. Dus
ja, dat waren ook echt clubmensen.
Ja.
Ja, leuk dat je die hoort, die mensen hier. Toch? Ja. Van de supporters.
Ja. Kijk, wij hebben de verhalen van Joop Berghout wel dat een geweldige keeper was. Kijk, wij hebben dat nooit meegemaakt, maar de verhalen die spraken boekdelen, denk ik wel. Dus het kwam niet bij een vreemd vandaan, denk ik, bij Pieter. Hé? Ja, ja, onze vader ging ook altijd mee. Ja, dat,
Is ook een voetballer?
Ja, die heeft een rode Nassie, hè, heet die. Hij voetbalde bij West-Friese. Dat,
ja, bij West-Friese, in de tijd dat wij er speelden, waren West-Friese ook altijd wel hele mooie wedstrijden. De Keizertjes uit Zwaar, dat waren neven van ons. En, daar speelde toch Peter Keizer.
Peter,
Frans niet, die ging al heel snel naar zijn trouwen, ging hij naar SRW.
Ja.
Kees Keizer, nou, dat was ook wel een beetje een wildebras. Maar ja, dat was voor ons eigenlijk de club waar we het meeste derbygevoel bij hadden.
Met West-Friese.
Ja.
Met West-Friese, ja.
Oké.
Okay. Dus dat...
Ja, dan hadden we ook nog een puntje sfeermakers. De beste sfeermakers. Nou, dat waren voor ons Bart Schuffel.
Kijk.
En Frank Koning.
Juist.
Ja.
Dat, ja, goed. En wat mij het meeste is bijgebleven is... we hebben ooit eens een keer een boerenbruiloft gehad. En Emmy en Jaap Bakker, die waren toen bruid en bruidegom. En die werden dan opgehaald met een koets, met een paard ervoor. Was de hele kantine was versierd en hadden ze lange tafels neergezet, stro erin. Uiteindelijk kwam Bart met zijn auto aan, kwam hij met kippen aan en met een geit.
Ja, en zo in zijn achterbak.
Zo in zijn auto. En dan was je aan het eten en dan ging je even met je voeten heen en weer. Wauw, dan hoorde je weer een kip gaan. En, dus ah jongen, dat waren echt, was echt een goudfeest.
Ja, dat
vond ik
waren, dat. Die hielden wel van een geintje, ja.
Ja. Ja, ook bijvoorbeeld, we zijn een keer een weekend naar in een kampeerboerderij in Groet geweest. Dat was in de tijd van Ruud Ketser. Dat was. Toen speelden we geen wedstrijdje, was het puur alleen voor de sfeer. En toen heb ik nog wel moeten praten als brugman 's nachts om 3 uur met Ruud, want die wilde naar huis.
Want, ja, die wilde slapen.
Ja, hij wilde slapen, maar dat lukte niet erg. Dat,
de meeste die kwamen daar niet om te slapen. Ja,
dus,
maar de spelersvrouw ook mee, toch?
Ja, zeker. Ja, de spelersvrouw mee en alles. En uiteindelijk, nou ja, goed, het geluid werd wat minder. En gelukkig bleef Ruud toen.
Ja.
Maar hij was een beetje gepikeerd op dat moment.
Ja, moest even wennen aan de West-Friese feest mentaliteit, denk ik.
Maar wat ik van Bart, of dat waar is, weet ik niet. Maar hebben we het niet eens een keer tegen ZTS gespeeld? Is Zaandam of
Ja, dat was met Kwiek. ZTS Kwiek.
Ja, dat hij toen in een overvolle kantine... En er was toen een wedstrijd van Fenerbahçe, Galatasaray, Besiktas, weet ik niet.
Oh ja, Veldturken, ja. Ja.
En Bart loopt langs die televisie en hij doet zo die televisie uit.
Ja.
Wat zit te fratsen. Ja. Dus, ja, prachtig.
Ik kan me die ratslag nog steeds herinneren van dat jullie tegen Zeemacht speelden, het eerste dus thuis.
Ja.
Met A-veld en dan doel tegen de kantine. Daar speelde Edo naartoe en één. Ja, volgens mij kreeg er 2 rood van Zeemacht. En elke keer maakte Bart een ratslag als die gasten rood hadden.
Ja, dat is.
Ja, Frank Koning. Zulke gasten heb je gewoon nodig. Hè? Dat, ja,
de beste elftalbegeleider die je kan hebben voor de sfeer.
Ja,
denk ik.
Ja.
Hij was toen elftalbegeleider bij Bert bepaalde jaren.
Zeker, ja. Spreek hem nog steeds hoor.
Spencer, ja.
Ik mocht natuurlijk af en toe, ik heb het al eens meer verteld, af en toe mocht ik op de bank zitten bij het eerste. En toen moesten we uit naar Enkhuizen en met de rust stonden we 4-0 achter. Terwijl we van het veld naar de kleedkamer liepen, toen zei Spencer tegen mij: Jaap, ik moet straks even de rust zeggen, ik moet erin. Dus en het was doodstil de eerste minuut in die kleedkamer, misschien wel 2 minuten, niemand zei wat, Bert had nog niks gezegd. En dan zegt Spencer: Bert, ja? Jaap wil wat zeggen. Ja. Ik zei, ja Bert, ik moet erin. Nou ja, toen was het goed. Schouten eruit, Jaap erin.
Ja. Geregeld.
Geregeld.
Ja, korte lijntjes. Ja.
Ja, dat is... Frank is net open geworden. Hè?
Is het goed?
Ja, zeker. Ja. Van een dochter.
Een
kleindochter.
Ja.
Ja.
Geweldig.
Hij is ja, een trotse opa, hoor. Ja, dat heb ik al gehoord van de, van een broer van Frank van Dirk.
Kijk, jij mag ook niet klaar. Jij bent ook een trotse opa.
Ja, ja, ja. Ik heb ook twee kleinkinderen ondertussen. Hartstikke ja, leuk, joh. Ja. Dat,
ja. Super.
Ja. Ja, en dan hadden wij nog één puntje en dat was het, ja, het talent. En in mijn ogen vooral, denk ik, was dat Sjors Buijs. En het was eigenlijk zo'n talent en eigenlijk is het zeer verwonderlijk dat hij eigenlijk weinig jaren in het eerste elftal van Edo heeft gevoetbald.
Ja, hij was technisch natuurlijk virtuoos en... Maar ja, je kan een hele technische speler zijn, maar ja, als je de wil niet hebt om omhoog te spelen of de drive te hebben om, ja, om gewoon een dragende rol te vervullen, wat hij gewoon makkelijk qua voetbaltechnisch in zich had. Ja, dat is gewoon heel jammer dat dat er bij hem nooit uitgekomen.
Nee. Ik,
of
ja,
wilde niet.
Ik weet niet of jullie ooit wel eens daar iets van gehoord hebben, maar ik denk, ik had een beetje het idee dat Sjors een beetje de drive ontbrak. En
ja, ik denk dat dat een combinatie van factoren zou kunnen zijn. Ik denk dat ook dynamiek in het team, weet je. Ja. Ik bedoel, het moet ook allemaal een beetje op zijn plek vallen, Sjors. En ja. Ja, als er dan ook bepaalde mondige spelers zijn die... Ja, dus misschien dat dat ook...
Maar daar hebben wij toch mooie jaren van geprofiteerd, bro. Ja, we met Sjors
voetbal in ieder geval. Ja. En ook in de zaal en op het veld. Ja, het was genieten.
Ja, want ik heb hem ook wel eens in de zaal gezien. Maar de bal had hij aan een touwtje. Dat,
oefende vaak met de tennis.
Maar goed, voor Edo vond ik het altijd jammer. Ja. Tot zo'n groot talent die zo goed kon voetballen. Eigenlijk nooit jaren in het eerste had heeft gevoetbald. Ja. En dat blijft toch eigenlijk wel zonde. Dat, maar die schoot mij te binnen. Van ja, ik denk, die wil ik toch
je
even...
Had, makkelijk in jullie team kunnen staan. Waar is het niet dat die... Ja,
klopt. Zeker.
Dus, maar goed, hij heeft nou toch ook een zoon die voetbalt bij Edo?
Chris is bij Kwiek.
Is bij Kwiek?
Ja.
Oh. Oké. Okay.
Maar die moeten we nog even overhalen.
Ja, okay.
Chris die is vanuit RKC Edo toen naar Voort gegaan. In de jeugd daar gespeeld tot onder 23. Of volgens mij ook bij het eerste gezeten.
Hij heeft in het eerste van de Voorwaarts Zondag toen mee gezeten.
Oh ja.
Ja, okay.
En is teruggegaan naar Kogeland en heeft voor Kwiek gekozen omdat daar zijn vrienden spelen. Hmm. Deed een beetje pijn hier en daar. Maar goed, weet je, het gaat er voor hem natuurlijk ook om dat hij het naar zijn zin heeft en plezier heeft. En dat is de eerste voorwaarde. En ja, wie weet wat er gaat gebeuren met Chris.
Altijd welkom.
Ja hoor, kom maar op.
Ja. Sjors inderdaad.
Ja, dat is altijd jammer geweest dat dat op deze manier gelopen is. Ja. Ja. Het is niet anders, denk ik.
Nee hoor.
Nou ja, zoals we moesten 15 jaar teruggraven, maar er stonden wel wat raden van boven water.
Ja,
komen,
ja.
Vind ik wel.
Ja,
ja dat zal in ieder geval zijn.
Maar nou ja, goed.
Of juist wel.
Ja, mijn geheugen zit nog wel aardig. Ik verzamelde er voorheen heel veel. Dus ik moet er ergens een boek met allerlei... Toen werden er echt verslagen gemaakt, Jaap. Toen werd er gewoon... Van iedere klasse stond er gewoon elke week een verslag in de krant. En nu kijk ik wel eens op maandag en dan zie ik van... er is één sumierverslag van de vierde klasse of vijfde klasse. En de rest is alleen maar uitslagen met de doelpuntenmakers. Dus wat dat er gaat is een sportverslag een beetje achtergebleven, vind ik zelf.
Ja. Dat is de Eendracht.
Ja.
Daar hebben we nu de podcast voor, hè, als opvolger van de Eendracht.
Ja, het is eigenlijk best wel jammer. Ik heb het dan de laatste jaren helemaal niet meer gevolgd. Maar dat het, bij mij was het eigenlijk helemaal niet bekend. Hoe krijgen we dat beter, Jaap? Kun je dat niet in de krant zetten of zo? Je hebt zulke goede connecties.
Zo is dat.
Nou, even een keer een interviewtje met de podcast.
Podcast.
Leepie. Leepie.
Maar aan de luistercijfers zien we dat niet zo terug, Co, dat het niet bekend is. Dus,
nee, hoe staan we ervoor, Jaap?
Ja, ik weet het. Ik kijk meestal niet, maar na een tijdje kijk ik weer eens. Maar we worden gewoon een paar honderd keer beluisterd.
Toch wel.
Ja. Nou, dan zit het waarschijnlijk omdat het gewoon dat ik er dan veel minder bij betrokken
heb. We moeten wat meer promotie in Marokko doen.
Ja, kennelijk. Ze zijn wel voetbalminded hoor in Marokko.
Nou, dat weet ik wel zeker.
Nee, dat is op ieder dorp ben ze daar. Ja, voetballen zie je altijd daar. Dus.
Ja. Ik had er een tante wonen, hebben ze later een liedje van
geschreven. Oh ja, tante in Marokko.
Ja, tante in Marokko.
Was die van jou?
Ja, van mijn tante. Niet
ja,
mijn
ja.
Maar ja. Ze is er nooit, maar ze komt altijd.
Ja. 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 Hey, super mooie elf, jongens.
Ja. En nog één dingetje. Dat ging over de trainer. Een van de, in mijn ogen, betere trainers was ook Piet Witte. Maar Piet Witte was geen trainer voor een dorpsclub.
Okay.
Hij kwam toen ook bij Foresterus vandaan, volgens mij. Ook die speelde twee klassen hoger als ons. Deed in het begin ook oefeningen tijdens de training. Nou, ik heb tegen Piet gezegd van... Piet, dit moet je gaan veranderen, want dit is gewoon veel te moeilijk voor ons. Ja. Maar voetbaltechnisch, hoe hij tegen het spelletje aankeek... Had hij heel veel kennis van zaken, vond ik zelf. Ja, dat,
ja een goede trainer die beoordeelt de kwaliteit. En daar past hij op een gegeven moment op aan van hoe je kan spelen. Hij was gewoon verder dan dat het elftal was.
Dus ja.
Kunnen we leveren uit het jubileumboek eigenlijk.
Ja, want wij gingen nog een keer voor de pot, om de pot te spekken, gingen we ze met bieten draaien op een zaterdagochtend. Ja.
Bij Brun?
Nee, bij Co Pronk.
Oh, oké. Okay.
Bij Pangen.
Pangen.
Pangen van vroeger. En het regende. Ja, dus allemaal regenpakken aan. En hij was er een half uurtje. Hij zegt, ik betaal. Hij zegt, maar ik ga naar huis. Hij zegt, dit is niet normaal, zegt hij.
Prachtig. Ja,
ja, prachtig. Ja, dat was je helemaal niet gewend, joh.
Ja, dat is prachtig.
In de regen even bieten draaien. Dat, ja. Maar goed, dat was eigenlijk een... niet echt een geschikte trainer voor Edo. Hij had beter een paar klassen hoger kunnen gaan trainen. Ja. En niet bij ons op dat moment. Maar de meesten zagen dat ook helemaal niet in Piet zitten. Hij is volgens mij ook maar 1 jaar geweest. Toen had hij zelf ook wel het idee van, nou, het is mooi geweest.
Okay.
Maar ik denk dat we er best wel even van genoten hebben, omdat we hier te gast mochten zijn.
Zeker? Zeker.
Ja, toppertje dit.
Ja.
Hè? Dankjewel.
Dus bedankt maar, nee.
Jullie ook.
Oké.
De beste elf. De beste elf. De beste elf. Zonder tippies elf.
Ja, en dan zijn wij nu aan het einde gekomen van deze mooie aflevering. Met een fantastische beste elf van de Gebroeders Keizers. Co en Jos. Jos en Co. Ik wil jullie graag bedanken. Voor jullie bijdrage aan deze aflevering. Het wordt een legendarische. Het is ook weer een lekkere lange. Hè? Dat is goed voor de mensen die naar Oostenrijk op vakantie gaan.
Ik schat 1 uur en 40 minuten.
Ja, heerlijk. Kun je gewoon in diverse fases luisteren.
Dat is eigenlijk een soort verlenging.
Ja, precies.
Maar het is goed voor de luistercijfers. Hè? Als mensen hem zeg maar niet in 1 keer luisteren, maar dan een dag later de rest. Dan telt
dubbel. Hè? Ja.
Goed bekeken. Katrien, bedankt voor de lekkere hapjes en de koffie en de lekkere biertjes. En Lia, jij alvast bedankt voor het verzorgen van het dankwoord. Die je straks even voor ons gaat doen. Maar bedankt.
Nou, graag gedaan. Wij hebben denk ik erg leuk gevonden.
Zeker. Ja, we moesten ook terug in de tijd. En het is altijd weer leuk om weer de oude herinneringen weer eens een beetje op te kalevateren. Dus... Ik heb ook wel een oud boek er even bij gepakt om te kijken van hoe was het ook allemaal weer. Maar ontzettend leuk dat we een keer mee mochten doen in jullie podcast.
Dank jullie wel.
Ja, en dank voor het snelle schakelen en dat we zo snel aanwezig konden zijn. Want de plannen van Co en Lia, die mogen er zijn.
Ja, we gaan het zien.
Ja, we gaan het zien. Dus komt allemaal goed. Ja, tot slot... Graag nog even aandacht voor 30 jaar Club van 100. Dat gaat uitgebreid gevierd worden op 11 april in de voetbalkantine. En toevalligerwijs is het dan kermis vrijdag. En kan je dus gewoon alvast lekker een beetje voor gaan proeven.
De kermis vrij Mibo.
Jij
zegt in de kantine, maar ik hoop eigenlijk dat het mooi weer is.
Ja, of op het terras. En dan die donderdag daarvoor, dus die dag ervoor, is de kermisborrel. Voor ieder die daar zin in heeft. En volgens mij komen de boys van de Groen ook nog langs.
Ja, die met een nieuwe hit als het goed is.
Die hebben, als het goed is, vanavond hun nieuwe hit gepresenteerd aan de sponsors. Dus dat belooft weer een heel mooi feest te worden. Ja, we maken ons op voor de kermis, jongens. Zo zitten we er ook weer in dit jaar. Prijsvraag. als ode aan de verschrikkelijk goede prestaties van onze heren 1 in het bekertoernooi.
Nog 2 keer winnen, hè?
Nog 2 keer winnen. En dan mogen ga je het KNVB bekertoernooi in volgend seizoen.
Ja, als je de laatste 4 haalt, dan mag je meedoen aan het grote toernooi. Ja.
En dan kom je wellicht te spelen tegen een interessante BVO. Maar we gaan weer ouderwets voorspellen. Denk jij te weten wat het wordt op 19 maart op de Krom? Dan stuur een mailtje naar de jongens van de gestampte podcast @gmail.com. Maar eigenlijk werkt het beste als je je opmerking maakt onder de post die wij op onze socials gaan zetten morgen of overmorgen. En dan kan je daar je uitslag op zetten en dan kan je winnen een overheerlijke Netflix rookworst.
Heerlijk.
Ja, net zoals Carrie dat laatst gedaan heeft.
Weet je dat Roel het al 2 keer goed voorspeld heeft, die uitslag, en 2 keer is uitgeloot? Ja.
Dus dan ga ik dus eerst wachten wat Roel voorspelt.
En dan zeggen wij die uitslagen. En als het dit keer blijkt te kloppen, gaan we inzetten op andere uitslagen. Gaan we eerst Roel bellen.
Ja, gaan we doen. Goed. Nou ja, nogmaals dank aan een ieder en tot de volgende keer.
Woord van dank. Sponsor Nifra Constructiewerken. Muziekschool Kogeland. Netflix voor de onovertroffen heerlijke rookworsten. Frank Knijn Consultant. Bol Schildersbedrijf. Be Art Design, Be Art Projects. Raadslid Ed Dekker. Michiel Beemster. Carlo Veld. En uiteraard iedereen bedankt voor het luisteren. Heb je suggesties, vragen, ideeën of wat wil je ook maar kwijt, mail ze gerust. De jongens van de gestampte podcast @gmail.com. Tot een volgende keer.